Dames en heren, ik heet u vanavond 5 maart 2012 van harte welkom bij deze raadsbrede commissievergadering aangaande de derde voortgangsrapportage over het onderzoek naar de aanbesteding van Nieuwbouw Stadhuis. En met u bedoel ik uw commissieleden, publiek, wethouder en ondersteunende ambtenaren en externen misschien nog wel. De agenda heeft u kunnen inzien op internet en anders ligt die ongetwijfeld hier ergens op een der tafels. De agenda ziet er als volgt uit. Na deze mededeling die ik u gedaan heb, gaan we over naar agenda punt 2, namelijk het spreekrecht van de burgers. Er heeft zich één aanspreker gemeld en dat is de heer Vonk. Die gaat inspreken over het eerste agendapunt, namelijk agendapunt nummer 4. Meneer Vonk, ik wil u van harte uitnodigen om plaats te nemen achter het katheder. En het is u bekend, u krijgt 5 minuten de tijd om uw betoog te houden. En misschien even vooruitlopend, meneer Vonk, terwijl u naar het katheder loopt. Bij de tweede instantie krijgt u wederom 5 minuten de gelegenheid om eventueel te reageren op datgene wat gezegd is door de commissie. Meneer Vonk, ik geef u graag het woord.
Dames en heren, Polygon, mijn plan, is een redelijk alternatief. Het plan voor het stadhuis is belangrijk genoeg om erover te praten en dus ben ik daartoe bereid. Dat waren de woorden van Bob Heitsma, de fractievoorzitter van de VVD, toen ik hem over het plan benaderde. De VVD wil dus ook naar andere meningen luisteren. Wel nu, vandaag een andere mening, maar wel een van een deskundige, als ik zo vrij mag zijn. Wat zou het toch mooi zijn als het stadhuisplan op een royale meerderheid zou kunnen rekenen. Niet slechts de helft plus één. Het omgaan met de minderheid, dat is ook democratie. Dat is ook beschaving. Dit plan zou de coalitie en de oppositie met elkaar kunnen verbinden. Beschaving is het ook om te gaan met karakteristieke architectuur. Respect tonen voor het werk dat Kruger met het postkantoor en Van der Ginter met het station zo'n 50 jaar geleden tot stand hebben gebracht. En waardering voor het werk van professor Wiege Bruin, de stedenbouwkundige achter het wederopbouwensemble. Waartoe behalve die genoemde gebouwen ook bijvoorbeeld V&D behoort. Zoals dat na de oorlog is gerealiseerd. Als u in Athene op de Acropolis staat en de Griekse tempel, het Parthenon, bekijkt, dan kunt u natuurlijk zeggen, ik heb niet zoveel met die stapel stenen. Sommigen zeggen dat ook van het postkantoor. Maar de met zorg ontworpen gebouwen vertellen een verhaal over de historie van de stad. Het postkantoor is de Griekse tempel van den Helder. Eerder heb ik al gewezen op de relatie die gelegd kan worden met de wederopbouw in Berlijn, met de Neue Gemälde Galerie van Mies van der Rohe en van 1965 en het werk van Corbusier. U en wij bezitten met dit ensemble een rijkdom waar we zuinig op moeten zijn. Een teken van de tijd. Daarbij komt, Den Helder is door de vele sloop al zwaar getraumatiseerd. Ik bid en smeek u, woorden van Piet Paaltjes, spaar dit ensemble zoveel mogelijk. Ga niet over tot sloop. Doe dit uw stad en haar burgers niet aan. En kost dat geld? Nee. Er zijn van het alternatieve plan hele reeks voordelen te noemen. Ik heb een lijstje gemaakt en dat heb ik aan een aantal mensen al toegemaild. Velen van u beschikken daarover. En daar staan de financiën nog niet bij. Omdat ik ook de nadruk wil leggen op andere waarden. Ik doe een beroep op het gezonde verstand. Over de vijfsprong merk ik het volgende op. De vijfde poot kan echt verkeerstechnisch niet. Neemt u dat maar van mij aan. Maar belangrijk is nog dat dit plein met de omliggende markante gebouwen stedenbouwkundig in orde is. En het monument en de watertoren completeren dat. Dit plein heeft kwaliteit en moet beslist niet op de schop. Ik heb de stadshuislocatie bestudeerd. Ik was aanvankelijk zeer sceptisch over de keuze van deze plek, omdat u daarmee een aantal logistieke problemen naar u toe haalt die verband houden met het kopstation. Een kopstation in de binnenstad is een fraaie bijzonderheid die heel goed benut kan en moet worden. Ik kom daar nog even op terug. Bij de studie ben ik tot de conclusie gekomen dat de ambities van een stadhuis op deze plek waargemaakt kunnen worden met behoud van het stationsgebouw en het postkantoor en zonder de voorgevel 15 à 20 meter naar voren te verplaatsen tot op de middenberm van de middenweg. Een gewone burger kan zich bijna niet voorstellen wat men daarmee aanricht in de structuur van de stad. Ik nodig u daarom uit naar mijn eenvoudige geknutselde maquette te komen kijken straks in de pauze. Hij is niet zo mooi als die van de woningstichting, moet ik zeggen. Het plan Polygon is gebaseerd op de veelhoek. Het stationsgebouw is een zeshoek met een driehoekige toren daarnaast. Daaraan voeg ik een vijfhoek pentagon en een vierhoek kubus toe. Kort gezegd wordt het plan globaal. Het postkantoor voor het bestuur, daarachter een kantoortoren van 6 lagen voor de ambtenaren en het pentagon voor de publiekszaken. Het moet allemaal heel kort natuurlijk. Alle gebouwen voor het stadhuis worden met elkaar verbonden. Het pentagon wordt met de kubus opgenomen in een stationspassage. Samen met het stationsgebouw en een beluifeld en beschut binnengebied. Dit moet een goed uitgangspunt zijn voor de onderhandelingen met NS, omdat hun eigendom deel wordt van een hoogwaardig centrumgebied. U begrijpt dat ik in deze enkele minuten, dat die te kort zijn om alle aspecten van het plan te bespreken. Daarom kom ik graag naar u toe in de fracties of ook naar BMW om de zaak verder uiteen te zetten. Dank u wel.
Meneer Vonk, dank voor uw inspraak. En we zullen moeten afwachten of het beroep op het gezonde verstand dat u gedaan heeft ook gehoord vindt binnen de commissie. Maar dat mag u, zoals gezegd, in tweede instantie van mij wel even naar voren brengen. Goed, commissie. Dan gaan wij over naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Ik wil u vragen of u daar nog op- of aanmerkingen over heeft. Ik kijk even snel rond. Bij deze bent u akkoord, dus zoals de agenda nu voor ligt zal die ook behandeld worden vanavond. Dan gaan we door naar agenda punt 4. En dan gaat het over de derde voortgangsrapportage onderzoek aanbesteding nieuwbouw stadhuis. Het college heeft u op 23 februari de derde voortgangsrapportage onderzoek aanbesteding nieuwbouw stadhuis aangeboden. En in deze rapportage krijgt u inzicht, of wil het college u inzicht geven, in de voortgang, de relevante ontwikkelingen en de communicatie aangaande de nieuwbouw van het stadhuis. En zoals met u als raad is afgesproken, wordt deze voortgangsrapportage in de raadsbrede commissie behandeld, zoals u allen vanavond zit. En ik wil u eigenlijk met klem of met nadruk verzoeken u ook te beperken tot de derde voortgangsrapportage zoals die gehad heeft. Want het is een breed onderwerp en we kunnen natuurlijk oeverloos met elkaar discussiëren over zaken die al lang in brede revue gepasseerd zijn. Maar het is in uw eigen voordeel als wij dat kunnen beperken tot de derde voortgangsrapportage. En ik dan gaan we mijn uiterste best doen om u daar ook aan te houden. Goed, dan wil ik graag overgaan tot de eerste instantie. En ik heb mij vanavond voorgenomen om eens niet gewoon het rijtje af te gaan, maar gewoon kriskras. Zodat u zich niet altijd heel gemakkelijk bij de vorige spreker kunt aansluiten. Houd het spannend, hoop ik. En ik ga meteen recht naar de overkant en ik kijk naar D66, de heer Kuipers. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank de heer Vonk ook voor zijn bijdrage. Creativiteit spat er vanaf. We moeten het goed bestuderen, denk ik, en in ieder geval aanschouwen. Dank ook de wethouders voor de tussenrapportage. Het is een goed verhaal, het is een mooi verhaal. En ik hoop ook dat een ieder zich daartoe beperkt. Allereerst, wij hebben maar een aantal punten. We hebben gekeken naar de zaken die inmiddels in de afgelopen periode behandeld zijn. Nou, dan gaat het met name over het overleg met NS Poort. En het parkeren. Voor wat betreft de sloop van het stationsgebouw, als NS Poort de voorkeur uitspreekt voor model D, dan zouden wij de wijzigingen die het zou kunnen hebben op de plannen, maar we hebben daar net al een leaflet van gezien, wellicht zouden die kunnen leiden tot een efficiëntere invulling van het geheel, misschien met het parkeren iets helpen. Ik hoop niet dat door NS de bekende kavelgrensblokkade wordt opgeworpen of de grondbezitsblokkade. Maar ik hoop dat ze daar dan ook creatief mee om zullen gaan, want anders zou je het stationsgebouw misschien wel moeten laten staan. Daarnaast is het zo dat het parkeren, zoals wij dat lezen, dat vergt enige inventiviteit voor wat betreft de invulling. Die 99 parkeerplaatsen, die snappen wij, en die 101 ook, want dan kom je op 200. Maar ik denk dat we daar niet krampachtig in moeten zitten en vooral pragmatisch die zaak moeten bekijken. Voor de rest hebben wij niet zoveel nieuws ontdekt in de voortgangsrapportage. Tot slot dan even het communicatiehoofdstuk. Onder het kopje overige communicatie zien wij dat de burger er goed bij wordt betrokken. Nou, draagvlak creëer je alleen maar met burgers. Dus dat is, daar hoeven we niet breed over uit te wijden. En wij als D66 kijken natuurlijk uit naar die drie workshops die we nog krijgen. En daar hebben we heel veel zin in. En dan hopen we dat we de planning, zoals die is opgesteld, om in maart, van maart tot mei geïnformeerd te worden en in mei nog een keer een besluit te nemen hierover, dat we die gaan halen. En dat is eigenlijk mijn enige vraag aan de wethouder. Dank u wel.
Of die planning gehaald gaat worden? Duidelijke vraag. Dank u wel, meneer Kuipers. Ik kijk naar GroenLinks. Mevrouw Dol, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij willen er meer woorden aan besteden. Want het wordt steeds meer duidelijk dat het plan voor het bouwen van een nieuw stadhuis op de stationslocatie niet binnen de door de raad gestelde kaders gerealiseerd kan worden. De wethouder Financiën geeft aan dat er nog steeds gesleuteld wordt om binnen 2,1 miljoen per jaar te blijven. Is sleutelen wel een juiste basis voor zo'n belangrijke beslissing? Het houdt het grote gevaar in dat er alleen nog maar gekeken wordt naar de 2,1 miljoen, maar dat men niet meer voor kwaliteit gaat. En dat moet je toch niet willen. Ook wordt nog steeds harpstijf vastgehouden aan het DBFMO-constructie. Voor de gemeente geen risico's. Maar deze risico's worden afgekocht door een hogere prijs. Terwijl aan deze constructie ook nog een sociaal aspect zit. Het kan een verslechtering betekenen voor de mensen aan de onderkant van het loongebouw. De wethouder Stadsontwikkeling gaf in de vorige vergadering aan dat zij er met NS wel uit zou komen. En ja hoor, ze zijn eruit. We slopen het station. Hoe gek kan je het maken? Het ziet er nu dus naar uit dat en het postkantoor en de Schouwburg en het station gesloopt gaan worden. Drie beeldbepalende gebouwen en symbolen van de wederopbouw van Den Helder in de jaren 50. Een hele episode uit de naoorlogse stedelijke ontwikkeling van Den Helder wordt gewoon uitgewist. Gebouwen met zeker cultureel-historische waarde. En het station is nog de enige in zijn soort in Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat we in Den Helder elke 50 jaar opnieuw beginnen in het stadshart. Daarbij komt nog dat men, om binnen de opgedragen kaders in verband met parkeren te blijven, een parkeergarage van 4 bouwlagen moet bouwen. Stel je eens voor, in een wijk met allemaal laagbouw rijst ineens een kolos op van 4 bouwlagen. Logisch dat dit stuit op weerstand van de bewoners. Dan de financiële kaders. Om de netto-kosten binnen 10 jaar op 2,1 miljoen te houden, worden de egalisatiereserves, inclusief de middelen uit reserve stadhuis, ingezet. Daarna hangt het van de verkoop van huidig stadhuis, effecten, meerwaarde, scopes en dergelijke af of we binnen de 2,1 miljoen blijven. Daarbij zet Zeestad 6 miljoen in voor de infrastructuur van het stationsplein. Wie gaat trouwens de sloop van het postkantoor betalen? Wordt dit ondergebracht bij de 2,1 miljoen? Of gaat Zeestad dit ook betalen? Dan de vergelijking dat het opknappen van de huidige locatie 15 jaar lang 2,4 miljoen gaat kosten. En dat vinden we in de antwoorden aan op de vragen van de heer Prins. Die vergelijking gaat ook mank. Volgens ons moet je bij deze berekening ook de egalisatiereserve stadhuis inclusief inzetten. En dan kom je lager uit. Wat ons betreft stoppen we met deze plannen. Laten we de 6 miljoen voor de infrastructuur beter besteden aan het stadshart, bijvoorbeeld door te participeren in het Azortiaplein. Welke bestuurder met verantwoordelijkheidsgevoel kan akkoord gaan met deze plannen? Wij willen de coalitiepartijen en hierbij zeker de ChristenUnie en Prins voor Behoorlijk Bestuur vragen, wat hebben zij nog nodig om duidelijk te krijgen dat dit een onhaalbaar plan is? Vinden zij ook niet dat we moeten stoppen met nog meer geld en nog meer tijd verspillen? Dank u wel.
Voorzitter van de orde.
Momentje, dank u wel mevrouw Dol. En ik kijk even naar de heer Frietsen van VVD.
Ja, ik heb dit hele betoog nu aangehoord en ik heb toch zelf heel goed die derde rapportage gelezen. En ik vraag mij dus af welk raakvlak het betoog van mevrouw Dol heeft aan deze hele rapportage.
Voorzitter, interruptie.
Appellerend aan u, als één moment, appellerend aan datgene waar u uw betoog mee begon, zou ik u willen vragen om ons aan te geven hoe verder.
Dank u wel, de heer Prins. Behoefte aan reactie?
De opmerking van de heer Frietje was geen opmerking voor de orde. Dus één. En ten tweede, de orde vereist dat de commissie zelf bepaalt waar ze over spreekt en waar ze niet over spreekt.
Punt 1 heeft u gelijk en punt 2 heeft u ook gelijk.
Precies.
Dus dat steekt u in uw zak, meneer Prins.
Waarvan ook.
Maar ik heb inderdaad aangegeven, zoals de Frietje ook zegt, laten we proberen ons te beperken tot datgene wat genoemd is in de derde voortgangsrapportage. Neemt niet weg dat ik u niet het woord kan ontnemen, om het zo maar even te zeggen, maar het is aan een ieder om daar toch op zijn of haar manier mee om te gaan, maar het maakt het debat en de discussie wel een stuk eenvoudiger en concreter. Maar goed,
interruptie, voorzitter.
Ik heb die macht niet tussen aanstekens. De heer Pruijsma van de PvdA.
Ik zou uw woorden willen benadrukken door te stellen dat dit de democratie ten goede komt. Om dit ten volle uit te nutten wat hier aan spreekmogelijkheden op tafel kan komen. Hiermee leggen we verantwoording af naar de burger en maken we voor de burger inzichtelijk wat ons standpunten zijn. En ik vind het onjuist dat hier op gesneden wordt. Dank u.
Meneer Pruijsma, dank u wel. Er is genoeg over gezegd wat mij betreft. Mijn standpunt als voorzitter in de bespreking van de derde voortgangsrapportage is duidelijk gemaakt. Het is uiteindelijk aan u om daar mee om te gaan zoals u dat denkt te moeten doen. En ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Ik wil graag doorgaan naar de voortgaan met de eerste instantie. En ik wil graag het woord geven aan Trots. En wie mag daarvan het woord geven? Mevrouw Dekker, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan het college voor de derde voortgangsrapportage. Inderdaad, de communicatie met de bewoners, volgens mij, zoals hier in ieder geval in de voortgangsrapportage staat, klinkt het goed. Ik hoop dat de uitvoering ook goed gaat. Wij hebben wel één sterke vraag, dat is toch weer over het parkeren. Er wordt gezegd dat er 39 parkeerplaatsen genoeg zijn voor het nieuwe stadhuis. Ik heb daar toch sterk mijn twijfels over als er 380 mensen werken en je hebt je bezoekers nog. Ik vraag me toch af hoe we daaraan komen, maar dat komt wel in de verdere discussie die we gaan voeren als de business case er ligt, denk ik. Verder ook het abonnement staat heel duidelijk, en dat is op de kaders die we hebben aangegeven, dat de parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd in de nieuw te bouwen huisvesting. En ineens hebben we het hier over de bouwenveloppen en een aparte parkeergarage. En dat is toch wel iets wat wij toch een beetje ons over bevreemden. Omdat we toch eigenlijk ook heel duidelijk ook met Tenman wel eens over hebben gehad dat het in een laag helemaal kan. En dan hoef je dus niet twee lagen aan de Boerenhavenstraat erbij te doen, waardoor die bewoners heel erg moeilijk zijn. Maar goed, dat is iets wat ik mee wil geven. Goh, kijk er even naar. Volgens mij zijn er meerdere oplossingen. En ik denk dat wij duidelijk onze kaders hebben neergezet en daar houden wij ons ook aan. Tot zover.
U en alle aanwezigen hier, dank u wel. Willekeurig, Partij van de Arbeid, de heer Reinten.
Ik ga maar even lopen, want dan kom ik van de schrik, hè? Want het is erg onverwacht, hè, als je aan de beurt bent. We zullen het heel globaal houden. We gaan niet in op de berekeningen, dat hebben we nu voldoende gedaan. Dat kunt u ook allemaal op de site vinden, eindeloos. We zullen een heel globaal verhaal houden. Dat zal ongetwijfeld oproepen van, je houdt je niet aan de derde rapportage, maar dat doen we dus wel. Wat is het verhaal waar we mee zitten? Vanaf 2008 zijn we nu bezig met dit dossier. En dat sleept zich maar voort. Het is op tal van punten gewijzigd, niet te kort, hè, dus Als je dat nagaat waar we in 2008 mee begonnen zijn. En het wordt ook niet goedkoper als je kijkt naar het bedrag. Per vierkante meter dan. Voor de realisering van die plannen hebben we, dat is onze stellige overtuiging, ook naar het zorgvuldig bestuderen van de derde rapportage en ook naar bestudering van de antwoorden op onze schriftelijke vragen, daar hebben we niet genoeg geld voor. Het college verzint steeds exotischere oplossingen om de gaten te dichten, maar de portemonnee is volgens ons onvoldoende gevuld, bijna leeg zelfs. En wat moet er dus gebeuren? Er moet ontzettend veel geleend worden en dat in deze tijd, wat je nog niet zou moeten willen, want na lenen volgt altijd betalen, zoals Joep van het Hek een keer treffend uitgebeeld heeft. Voorts is de toekomst erg ongewis. Wat komt er nog over ons heen aan bezuinigingen, waar nu dan in het katshuis over vergaderd wordt? Hoe zal het gaan met de economie, zowel in Nederland, Den Helder natuurlijk ook, maar ook Europees? Als we ons geheel vast financieren, en deze tekst heb ik eerder uitgesproken, dan kunnen we bij verdere bezuinigingen of tegenvallers geen kant meer op. We zitten muurvast. In andere steden, we hebben er allemaal de VPRO-presentatie of reportage over kunnen bekijken, hebben stadhuizen al geleid tot absurde verhogingen van de OZB. De PvdA vindt dus dat we de voorgestelde bouwplannen, dus wat er nu ontwikkeld is, en daar is geen alternatief voor ingediend, behalve door de heer Vonk dan nu, maar niet door ons in ieder geval, de voorgestelde bouwplannen moeten we uitstellen. Eerst maar eens uitwerking van de plannen met de NS. Ervaring met andere steden leert dat dat enige jaren duurt voordat die bevallend zijn. En een jaar geleden, toen we zelf contact hadden als Partij van de Arbeid met de NS, was nog het duidelijke stellingname van de NS: Den Helder heeft absoluut geen prioriteit en er is geen stuiver voor gereserveerd. Een jaar later zal het anders zijn, maar de ervaring is anders. Dus ten eerste, werk eerst nou de zaak met de NS uit, of dat überhaupt een optie is. Ten tweede, ga verder sparen. Probeer te kijken of we door het afstoten van panden toch de stadhuispot in plaats van verder te plunderen niet verder kunnen vullen. En wacht de landelijke financiële ontwikkelingen af. Dan hebben we nog de gereserveerde NUON-gelden, die besteed zijn voor de stationspleinen. Die zijn geparkeerd bij Zeestad. Daar moeten we vooral wat mee doen. En dan sluiten we ons aan bij GroenLinks. Investeert in het stadshart en met name voor het Azorgiaplein en de Beatrixstraat. U kunt het allemaal nakijken. Ik heb het in het begin al gezegd op de site van de PvdA. Maar alle berekeningen, als u dat wilt weten, kan in tweede termijn ook overal op ingaan. Maar we hebben daar zorgvuldig over vergaderd. En we willen ons in deze algemene tekst zo houden. En voor nu is het dus stoppen ermee. Stoppen. Dat is het enige advies wat ik kan geven namens de Partij van de Arbeid.
Meneer Rijnten, dank voor dit advies. Ik wil kijken naar mevrouw Biesteken van de ChristenUnie. Ga er gang.
Dank u wel. Nou, we zullen het vooral hebben over de derde voortgangsrapportage. Een van de belangrijkste onderdelen is ook de financiering. Daar hebben we duidelijke kaders over meegegeven. En tot op heden zie ik nog niet dat die kaders gehaald worden. En ik denk dat het daarom ook gewoon verstandig is om te wachten totdat de plannen zo zijn neergelegd dat die kaders ook duidelijk gehaald worden. Tweede vraag is, of tenminste opmerking daarover is, zijn contacten met NS geweest. Die heeft gezegd, financieel wenst men niet bij te dragen. Vervolgens wordt hun gevraagd voor welke optie de voorkeur gaat. Dat is dan slopen. Dan wil ik daar ook inderdaad graag van horen van wie gaat dat betalen, wat gaat dat kosten en dergelijke. En het is wat mij betreft nog erg onduidelijk. En het lijkt me dus heel belangrijk dat we eerst antwoord op die vragen krijgen. En ik denk, als wij in mei een besluit zouden moeten willen nemen, dat al deze dingen helemaal helder moeten zijn. En ik weet niet of tijdsbestek dat niet wat tekort maakt. Ik begin daar wel wat aan te twijfelen, gezien eigenlijk de ontwikkeling en het verhaal wordt steeds moeizamer om binnen de kaders te blijven. Ik heb ernstige twijfels op dit moment. Daar wilde ik het bij laten.
Dank u wel, mevrouw Biesteken. De Stadspartij, de heer Reenders. Gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst zijn we blij dat we door het college, zoals ook afgesproken is, met elkaar steeds goed op de hoogte worden gehouden. Dat geeft inzicht en roept soms ook vragen op, uiteraard. Maar goed, daar zijn we hier ook voor. Want we zijn met een heel belangrijk onderwerp bezig, die de gemeente heel veel geld kan gaan kosten of niet. Dat is wat de uitkomst gaat worden. Maar we zijn een stadspartij, als we het verhaal lezen, heel verbaasd dat het er nu op gaat lijken dat de NS gaat bepalen welk stadhuis wij krijgen. Dat is wel heel bijzonder. Je kunt je dan afvragen, wat voor zin heeft het gehad dat de bevolking mocht stemmen op 3 stadhuizen? Inmiddels hebben we er al 4. Is het de college het met ons eens dat u op deze wijze de burger verder van u vervreemdt? En dan kunt u nog zo'n mooi communicatieplan erin zetten. Maar als NS gaat bepalen wat er gebeurt, nou, dan komt die burger niet meer op bijeenkomsten. Want die zegt, het is toch al bepaald, ik hoef daar niet meer heen. En dat vind ik heel erg vervelend, want we zouden juist de burger laten participeren in allerlei plannen. En dat lijkt nu niet te gaan gebeuren. Welke aanwijzing heeft het college dat voor mij overeenstemming is met de NS? In andere plaatsen, en de heer Rijnt noemde het ook al, is duidelijk dat dit soort overeenkomsten met de NS vele, vele jaren tijd kosten. En de NS moeilijk te bewegen is. Zoals ze af en toe het spoor ook niet sporen, spoort het daar ook niet. De te bouwen parkeergarage geeft veel onrust bij de bewoners van de Boerhavenstraat. En die komen daar ook mee naar raadsleden toe en daar zijn wij ook voor. Er komt opeens een bouwlaag van 4 lagen. Dat is 12 meter hoog. U moet zich dat eens voorstellen dat ze dat bij u voor de deur gaan neerzetten. Nou, die huizen, de WOZ-waarde is gelijk gehalveerd. Dat is een strop voor de gemeente. Hoe denkt het college dit op te lossen met de burgers? Is het college er zich van bewust dat dit tot bezwaren kan leiden? En die de bouw sterk kunnen vertragen, waardoor de bouwkosten in de toekomst hoger zullen gaan worden. Heeft het college een alternatief om de voortgang erin te houden? Dan hebben we een vraag over dat belastingverhaal. Is dat de overeenkomst die ooit gemaakt is in 2010 met de belasting? Dat is nog steeds diezelfde overeenkomst. En dan wordt er ook over gesproken dat er een integratieheffing is, maar dat die heffing nog onder de rechter is. Is daar iets van bekend? Dat is ook allemaal voor ons wat nieuw. Dus daar zijn we ook wel benieuwd naar waarom dat onder de rechter zit en wat daar de uitkomst dan van mogen zijn. De vraag is, wat gaan we aanbesteden in de scope, wordt er duidelijk gesteld. Op zich is dat raar. Kort gezegd is dat, volgens de Stadspartij Den Helder, wat kunnen we in de scope stoppen, zodat we niet boven de beloofde 2,1 miljoen komen? Alleen de kosten die niet in de scope worden opgenomen, zullen wel moeten worden betaald. En dat betekent dan ook dat we boven de 2,1 miljoen zullen gaan komen. Dat kan niet anders. Want het komt uit de lengte of uit de breedte en het is geld. En dan zijn we ook heel benieuwd naar de coalitiepartijen die voor het nieuwe stadhuis zijn. Want dat zijn ze nog niet allemaal volgens mij, dat ze ervoor zijn. Is die het met het college eens dat er allerlei potjes met geld mogen worden gebruikt om maar onder die 2,1 miljoen te blijven? Potjes die er zijn. En dan moet je afvragen, willen we wel zoveel potjes hebben? En we gaan potjes creëren, maar het blijft gewoon geld wat opgebracht is door de burger. En dat gaan we nu op een slinkse wijze, een beetje linksom, een beetje rechtsom, maar bij het totaal doen. En het eind van het liedje is dat we ver boven die 2,1 miljoen zijn uitkomen. Nou, dat was niet de bedoeling. Dus dat betekent dat ook de coalitiepartijen ze gezegd hebben, als we boven 2,1 miljoen komen, dan gaat het niet door. Dus eigenlijk zitten we hier voor niks. Er wordt steeds gesproken over inmiddels beroemde 2,1 miljoen, waarbij de kosten neutraal blijven ten opzichte van de huidige kosten, inclusief een eventuele verbouwing van het bestaande stadhuis. In bijlage 1, die was bij de beantwoording van de heer Prins, lezen we dat het pand Dr. Anders Bijlweg 2, het oude woningstichtingpand, gaan kopen voor 2,8 miljoen. Dat is heel veel geld. De Stadspartij vindt het niet in verhouding. Wij kopen een verouderd kantoorpand voor 10 maal de huurwaarde. Dat is op zichzelf al niet zo raar, maar het is een verouderd pand. En zeker als je dat gaat bekijken in relatie tot het belastingkantoor wat we huren, voor een huurprijs per jaar van een ton minder, ruim een ton minder zelfs, voor nog meer vierkante meters. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Dus is de vraag, Is de huur reëel, mede gezien de betaalde huur voor het oude belastingkantoor? Tweede vraag is, kunt u ons vertellen waarop deze huurprijs is gebaseerd en wat de WOZ-waarde is van het pand Dr. Anders Bijlweg? Want we weten wat het stadhuis hier kost, de WOZ-waarde. We zijn ook heel erg benieuwd naar de WOZ-waarde of die in verhouding is van de Dr. Anders Bijlweg. Wie gaat de aanbesteding doen? Want dat is dadelijk heel belangrijk. Met andere woorden, wie gaat er namens de gemeente onderhandelen met de consortia over het DMBFO-contract? We stellen deze vraag omdat de DMBFO-constructie voor een stadhuis nieuw is. We gaan ervan uit dat we te maken hebben met zeer slimme en ervaren onderhandelaars van de consortia die weten hoe ze de andere partij een poot uit moeten draaien. Wie hebben we als ervaringsdeskundige achter de hand hier voor dit soort onderhandelingen? Als laatste willen we nog weten over de aanbesteding van de infrastructuur als het nieuwe stadhuis er gaat komen. De aanpassing van de infrastructuur is geraamd rond de 6 miljoen euro. Zeestad gaat die kosten op zich nemen. Vraag is, wat er gebeurt er nou precies voor die 6 miljoen? Wat zit daar allemaal in? In mei gaan we een definitieve beslissing nemen. En we hoorden net van meneer Vonk dat die hele constructie van dat plein, ik ben geen verkeersdeskundige, maar dat het een verkeerstechnisch een chaos gaat worden. Nou, dat kan ik niet beoordelen, maar als een deskundige, en zo zie ik meneer Vonk, dat zegt, dan zal er vast een kern van waarheid in zitten. In mei gaan we de definitieve beslissing nemen. Meer dan 2,1 is no-go. Of 2,1 miljoen of minder is een go. We kunnen slechts kiezen, omdat we die keuze in het verleden zo gemaakt hebben, uit een DBFMO-constructie. Met andere woorden, we kunnen niet kiezen. En toch staan er keuzes, als we bijvoorbeeld ook het plan van meneer Vonk zien. Het zou het college sieren als ze naast deze DBFMO-constructie ook een berekening laten zien van het bouwen in eigen beheer. De tijden zijn veranderd sinds we gekozen hebben voor de beroemde constructie. Dan zeg ik, dat hoef ik het niet weer te zeggen. Er is in de bouwwereld heel wat te verdienen voor de opdrachtgever tegenwoordig. In eigen beheer hebben we die controle over de bouwkosten wel. En in de constructie van het DBMFO hebben we die controle veel minder. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat we gewoon voor de bouw ook te veel gaan betalen. De Stadspartij verzoekt het college om de twee berekeningen naast elkaar te leggen in mei, zodat we wel wat kunnen kiezen. Dank u wel.
Meneer Reeners, dank u vriendelijk. De Vrije Socialisten, de heer De Klein, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat willekeurig is natuurlijk leuk, maar nu ga je toch verhalen omdat je toch een beetje achter in de rij zit. In ieder geval bedankt voor de derde kwartaal informatie van het college en de inbreng van meneer Vonk. Ook hartelijk dank daarvoor. U kunt begrijpen dat wij als partij die altijd stonden om het behoud van het postkantoor het verhaal van meneer Vonk hartelijk kunnen ondersteunen. En hopen dat daar nog serieus naar gekeken wordt om op die manier het nieuwe stadhuis vorm te geven. Maar ik denk dat we daar een beetje wishful thinking is. Wat ons verbaast, maar dat heb GroenLinks net ook al gezegd, van goh, dan gaan we opeens over naar model B. En naast het slopen van het postkantoor gaan we nu ook het slopen van het treinstation. Toch erg jammer dat al die beeldbepaalde panden uit de jaren 50 gaan verdwijnen. Daarnaast doen we ook nog de Schouwburg. En als we nog een beetje geluk hebben, gooien we V&D er nog achteraan. Dan zijn we alles kwijt. Maar het past wel een beetje in onze historie volgens mij, want zo zijn we altijd al bezig geweest en dan is dat echt Den Helders, jammer. Het stuk wat hier geplaatst is duidelijk. Er is een communicatieplan wat ons aanspreekt. Hè. En daar wordt ook volgens mij op dit moment duidelijk de hand aan gehouden. Naar de raad toe komt elke keer een rapportage terug. Dus dat is heel fijn. Die parkeerplaatsen die opeens gerealiseerd worden op een andere plek dan in het pand. Daar is al een vraag over gesteld door Trots. Dat verbaast ons ook een beetje. Goh, waarom moeten we opeens nou vier hoog een pand achter het nieuwe stadhuis gaan neerzetten? En kan het niet anders? Ik zie dat het stadhuis ook steeds kleiner wordt, want volgens mij begonnen we al ergens op 9000 vierkante meters. Dus, toen 7200, zijn er nu nog maar 7000 vierkante meters, dus er gaat steeds meer af. En onze vraag is inderdaad van, en die vraag is net ook al gesteld, van de scope. Van gaan wij nu steeds meer dingen uit het stadhuis halen en om het betaalbaar te houden? En hoe gaan we dan al die diensten die eruit gehaald worden betalen om dat toch uit te laten voeren in de toekomst? En hoort dat niet bij die 2,1 miljoen? Dat was het ermee.
Dank u wel, meneer De Klein. Het is overigens model D van Dirk Pastoor. Dan onthoudt u dat misschien. Goed, er zijn nog twee partijen over op mijn lijstje. Excuus, drie. Ik ga graag naar het CDA. De heer Burgraaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, natuurlijk de heer Vonk bedankt voor zijn inbreng. En we hebben de manquette de eerste keer gezien. En de tweede keer heeft meneer Vonk nog weer wat aangepast en nog wat completer gemaakt. Ik vind het jammer dat zoiets wat laat komt, meneer Vonk, want er zijn al zoveel besluiten eigenlijk genomen, waardoor het dus heel moeilijk wordt om daar weer op terug te komen. Maar dan, voorzitter, voor ons ligt de raadsinformatiebrief 12.0035. En daar hebben we het over. Maar ja, het is, als u mij als eerste had genomen, dan hadden we al naar huis gekend, want dan waren we gauw klaar. Maar ja, ik heb nog zoveel gehoord. Ik vind het ook wel goed om nog even wat te zeggen, want We hebben op de raadsinformatiebrief hebben één vraag en dat gaat dan over, bij punt 3, er staat over welke budgetten uit de begroting te behoeven van de aanbesteding van deze functionaliteit en diensten beschikbaar zijn. Nou, daar willen we graag een uitleg van de wethouder over wat daarmee bedoeld wordt. Dat is dan de vraag. En dan aan de andere kant wordt er gezegd door de PvdA dat we moeten stoppen. Maar ik wil juist pleiten om door te gaan, voorzitter, want wij zijn als Den Helder uniek en we hebben een unieke situatie in Nederland. Want wij zijn bezig met het nieuwe stadhuis. We zijn bezig met de Schouwburg. We hebben Nieuw Den Helder ontzettend mooi opgeknapt, wat heel veel complimenten waard is. De bibliotheek gaan we een hele mooie plek geven. Dan zijn we bezig met de havenontwikkeling, wat heel goed gaat, waar heel veel energie, geld en vertrouwen in gestoken wordt. Zelfs Assortia wordt serieus meegenomen, dus we kunnen niet zeggen dat we dat het college en de coalitie, maar de gehele raad, we zijn toch serieus bezig met alles. En dan al die kleine projecten in de binnenstad, er is heel wat gebeurd, voorzitter. En dat is dan buiten die raadsinformatiebrief, maar ik wil er toch wel even kwijt. Wij denken, voorzitter, dat er toch nadrukkelijk gekeken moet worden naar dat parkeerprobleem, want dat vinden wij natuurlijk ook een probleem, want het is voor de bewoners daar natuurlijk niet acceptabel als daar zo'n grote parkeergarage komt in die mooie woonwijk. Daar zullen we echt nadrukkelijk naar moeten kijken. En dan, voorzitter, in mei, dan zal een en ander duidelijk zijn. En dan kunnen we besluiten. Dan zullen we zien of het binnen het budget past. En dat is natuurlijk wel hard. Voorzitter, dat was het namens CDA.
Helder, meneer Burgraaf. Dank u wel. Behoorlijk bestuur. Alleen de heer Prins?
Wij doen zoals gebruikelijk altijd een showtje voor twee heren.
Ik ga er gang.
Bijna. Ik zal eerst in zijn algemeenheid wat zeggen en dan zal de heer Wouters uitgebreid reageren. Voorzitter, in het algemeen. Wij hebben eens besloten dat wij een nieuw stadhuis zouden gaan bouwen onder de voorwaarde dat het in financieel opzicht gelijk overstekend zou zijn. Ofwel dat de kosten van de nieuwe accommodatie gelijk zouden zijn aan de kosten van de huidige accommodatie. Om dat vast te stellen onder meer hebben wij een aantal schriftelijke vragen ingediend om voor ons in ieder geval die vergelijking duidelijk te kunnen krijgen. Helaas heeft het college behaagd om die duidelijkheid niet te scheppen. Sterker nog, als ik kijk naar de antwoorden op mijn vragen, dan worden de dingen voor mij onduidelijker. Ik wil daaraan toevoegen, ook in zijn algemeenheid worden de zaken onduidelijker. En het lijkt dat het hele rapportage over het stadhuis een soort plant gaat worden waarvan de groei onbeperkt is en waarvan wij niet in staat zijn om die groei te beperken. Dat vind ik heel vervelend. Voorzitter, dat gelijk oversteken, als u kijkt naar de antwoorden op onze vragen, dan ziet u dat die 2,1 miljoen ook gebaseerd is geworden destijds op een aantal aannamen die door het college nooit zijn onderbouwd. Ik zal op de details niet ingaan, maar als u naar die financiële tabelletjes kijkt, dan weet u dat er wel bedragen staan waarvan onduidelijk is of daar ooit besluiten voor genomen zouden worden en waarvan onduidelijk is of de genoemde bedragen ook reëel zijn. Dus dat gelijk oversteken, het vaststellen daarvan, is twijfelachtig. Voorzitter, dan wordt er veel geschermd met deskundigen. En ik vind het altijd aardig om naar mening van deskundigen te kijken. Maar deskundigen hebben de eigenschap om deskundig te zijn op hun vakgebied. Maar deskundigen hebben niet de eigenschap om in zijn algemeenheid een conclusie te trekken waar wij voor staan. En bovendien is het zo dat wanneer wij een besluit nemen, wij daarna nooit meer terug kunnen vallen op het oordeel van een deskundige, want het is ons eigen besluit. Voorzitter, dan nadat ik geconstateerd had uit de sommetjes dat het goedkoper zal zijn om op de huidige locatie te blijven zitten, dat is een bijzonderheid, kom ik bij de business case. Business case is een modern begrip. Dat is een verzameling regelen en getallen waaruit men de conclusie moet kunnen trekken dat de werkelijkheid zo gaat worden zoals dat in die business case is neergelegd. Een vraag aan het college is: als wij de business case aangeboden krijgen, betekent dat dan dat deze business case tevens de neerslag is van het contract dat met een consortium is gesloten? Ofwel is het dan ook daadwerkelijk zo dat het consortium zich aan die business case houdt en binnen de voorwaarden van die business case gaat bewegen? Want als dat niet zo is, dan kunnen er weer allerlei nieuwe verrassingen komen. Voorzitter, ik vind dat men altijd vraagtekens moet zetten bij het eigen beleid. En dat mis ik nogal eens in diverse hoeken in deze raad. En dat moet je doen om uiteindelijk toch de beste beslissing te nemen en ook een gemotiveerde en verdedigbare beslissing te nemen. Voorzitter, en tot slot, er wordt gesteld dat in mei een definitieve beslissing zal worden genomen. Ik meen aanwijzingen te zien waaruit we mogen concluderen dat dat niet het geval zal zijn. En dan geef ik nu het woord over aan de heer Wouters, die nog veel meer heeft. Dank u wel.
Ja, meneer de voorzitter. Ik zal mij beperken tot datgene wat er sinds de tweede rapportage is voorgevallen. Want ik denk dat dat het kader is van deze vergadering. En niet alleen de derde rapportage, maar daaraan voorafgegaan zijn vragen beantwoord. Vragen uit die vorige vergadering, vragen die extra gesteld zijn. Maar ik wil beginnen met de heer Vonk hartelijk te danken voor zijn uiteenzetting. Hij werkt er erg hard aan. Maar vooralsnog zal mijn antwoord zijn dat er toch een aantal besluiten genomen zijn. Dat doet niet af aan het feit dat ik wil pleiten voor het feit dat daarmee doorgegaan wordt. Omdat je nooit weet waar het nog eens een keer misgaat. En als de raad of het college niet binnen de kaders kan blijven die gesteld zijn, dan zullen we misschien nog eens terug moeten vallen op de plannen van de heer Vonk. Ik heb absoluut de indruk dat er binnen het college en de ambtenaren die het ondersteunen hard gewerkt wordt om hier een zaak van te maken die binnen de kaders blijft. Maar meneer de voorzitter, waarom heb ik dan het gevoel dat we er eigenlijk steeds verder van af raken? En dat vind ik wel vervelend, omdat enige consistentie natuurlijk wel op zijn plaats is in dit soort dingen. Ik wil me eerst eens even zetten op de beantwoording van de vragen die naar aanleiding van de vorige vergadering zijn gesteld. En dan zien we dat in antwoorden op onze vragen er een uitgebreid exposé is over wat piekbetaling is en waarom. Dat begrijp ik ook wel en ik vind het mooi om nu te weten wat de financiering aan de voorkant is en wat het verschil is tussen piekbetaling of gespreide betaling, et cetera. Maar het enige wat uiteindelijk voor ons van belang is dat binnen die 2,1 miljoen blijven. En dat alle afbetaling van alles wat met dat DBFMO-contract te maken heeft, waar ik op zich natuurlijk geen voorstander van ben, maar waar ook al een besluit over gevallen is, dat dat dan ook binnen de 30 jaar, 5 jaar langer dan afgesproken, ook afgerond is. En dat betekent geen betalingen na die 30 jaar die nog iets te maken hebben met dat DBFMO-contract. Wij zullen na 30 jaar genoeg aan het gebouw hebben om het weer zodanig in orde te maken dat je de laatste 10 jaar er ook mee kan voortkomen. Dan de beantwoording van tussentijd gestelde vragen. En dan met name die van de Partij van de Arbeid. Daarin stelt het college dat deels de exploitatielasten worden overstegen ten opzichte van die 2,1. Als gevolg van het feit dat rekening wordt gehouden met toekomstige kosten van behoud van functionaliteit en flexibiliteit. Dat is nou net het probleem met DBFMO. En deze die contractvorm die daarbij gepaard gaat. En die het dus eigenlijk ook juist voor een stadhuis zo onaantrekkelijk maakt om deze vorm te kiezen. Op het moment dat je daarmee doorgaat, zit je in een cirkelredenering eigenlijk. En ik wil de wethouder vragen om daar toch eens even op in te gaan en dat wat nader toe te lichten. Wat daar nou eigenlijk precies mee wordt bedoeld. En waarom dat dan die 2,1 zal moeten gaan overstijgen. Voort stelt het college dat in de periode van het 11e tot het 30e jaar van de contractperiode, afhankelijk van opbrengst van het huidige gebouw en effect meerwaarde scope, toch weer naar de 2,5 miljoen gaat per jaar. Want dat was het antwoord op de vragen van de Partij van de Arbeid. En dat is naar ik aanneem prijsspel 2014, want dat is overal aangenomen. Dit zou gewoon buiten de kaderstelling vallen, want het is meer dan die 2,1 zoals dat is afgesproken. Mijn vraag is, kan de wethouder dat misschien eens wat nader toelichten, dit antwoord. Dan de derde voortgangsrapportage zelf. Hier krijg ik steeds meer de indruk dat het college zich het toch steeds moeilijker maakt dan nodig. Na de schijnbeweging met de politie, die eventueel deel zou nemen, hebben we nu het NS-poortverhaal. Het lijkt erop alsof er naar een soort partner gezocht wordt om inderdaad binnen die kaders te blijven. Maar het gaat ook weer vertraging opleveren, denk ik. En dat is al genoeg benadrukt. En de modellen A tot en met D zijn eerder in het ambitiedocument genoemd, dat geef ik toe. Echter zonder dat daar een waardering aan gegeven wordt. En nu wordt gesteld dat model D, met sloop van en nieuwbouw van het station, als meest wenselijk wordt geacht. De vraag is, door wie wordt dat eigenlijk het meest wenselijk geacht? Is dat de NS Poort of is dat het college? Het model D wordt nu verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Partijen moeten afspraken maken over de verdeling van de kosten, daar is het dus, en tot een overeenstemming komen. Dit moet afgerond zijn voordat de business case kan worden afgerond. En dan hebben we het weer over de vraag, hoe lang denkt u dat deze onderhandelingen met de partijen nog gaan duren? En denkt u dat u de afgesproken termijnen, want die zijn ook afgesproken, gaat halen om die business case aan de raad te kunnen aanbieden? Eventuele samenwerking met NS Poort en verdeling van kosten heeft natuurlijk ook invloed op het DBFMO-contract zelf en de formule. De vraag is, welke gevolgen heeft een eventuele verdeling van kosten op het DBFMO-contract? Gaat bijvoorbeeld NS Poort daarin meedoen? En hoe gaat u in dat geval zekerstellen dat de Raad ondubbelzinnig de gestelde financiële randvoorwaarden kan beoordelen? Want het wordt erg complex dan, langzamerhand. U spreekt ook over NS Poort en ProRail. Ik denk dat het NS Poort is, maar hoe liggen die relaties? Gaat u met allebei apart onderhandelen? Het zijn twee aparte entiteiten inmiddels. Kunt u aangeven, misschien wat aangeven, hoe die rol is van die twee spelers hierin? Dan vragen over de parkeervoorziening. Kijk, in de randvoorwaarden was gesteld die 200 parkeerplaatsen en dat die gerealiseerd worden. Wij kunnen er heel goed mee leven dat het niet ondergronds is, omdat het buitensporig veel duurder zou zijn. U geeft aan dat de 4 lagen stuit op weerstand bij de omwonenden en belanghebbenden en dat 3 lagen zal stijgen, zal leiden tot stijging van de bouwkosten of beperking van functionele mogelijkheden van het gebouw. Kunt u de gevolgen van die 3 lagen voor bouwkosten dan wel functionaliteit van het gebouw eens nader toelichten? Wat betekent dat? Wat bedoelt u daarmee? U stelt dat er geen uitspraak is gedaan over het betaalregime met betrekking tot de parkeergelegenheid. Dat is juist, maar daarmee wordt wel een beetje gesuggereerd dat eventueel met de kosten voor het parkeren een deel van de bovenmatige kosten voor het maken van die parkeerplaatsen zou kunnen worden gecompenseerd. Gelet juist op het feit dat de locatie van dit stadhuis is gekozen om meer drukte te krijgen in de binnenstad en het dus ook mensen moet gaan trekken die de binnenstad wat gaan bevolken, et cetera, lijkt het me eigenlijk vanzelfsprekend dat de kosten voor parkeren nooit mogen uitstijgen boven kosten voor parkeren op andere plaatsen in de binnenstad. Want anders ben je natuurlijk het paard achter de wagen aan het spannen. Kunt u daar nog even op reageren? En tot slot wil ik me aansluiten bij de Stadspartij. En dat gaat over het opnieuw onderhandelen met de Belastingdienst integratieheffing. Het is voor mij niet helemaal duidelijk. Misschien kan de wethouder wat specifieker zijn over en aangeven wat de mogelijke consequenties zijn van welke kanten het dan ook opgaat met de Belastingdienst. Dank u wel, tot zover.
Heren Prins en Wouters, dank voor uw eerste instantie. Als laatste, maar ongetwijfeld niet als minste, de heer Frietsen van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij via u het college danken voor de inmiddels 3e tussenrapportage in zaken de nieuwbouw van het stadhuis. U heeft daarbij inzicht gegeven in de inhoud, als ook bij de voorbereiding van de aanbesteding. En daarnaast heeft u ook inzicht gegeven welk communicatietraject u wil voeren. En wij zijn het, en het is altijd het voordeel als je als laatste spreekt, dan ook volledig met trots eens. Prima voornemens, maar we zien ook uit naar een goede uitvoering. We hebben overal dus een goed beeld gekregen over de voortgang van het totale voorbereidingstraject. En omdat er door het college geen melding is gemaakt dat een en ander niet binnen de kaders zou kunnen worden uitgevoerd, zag de VVD ook geen enkele noodzaak om deze tussenrapportage te doen laten agenderen. Ik ben het met de ChristenUnie en met D66 eens dat wij wel een vraag hebben ten aanzien van deze voortgangsrapportage. En die kunt u al raden, want beide partijen hebben zich al uitgesproken. En onze vraag is, kunt u aangeven of wij nog steeds op koers liggen met betrekking tot de geplande behandeling van het go-no-go-besluit? En die vraag stel ik niet voor niks. Want het Prins voor Behoorlijk Bestuur heeft dat ook al aangegeven. Op het moment dat je een tweede partij inbrengt in de voorbereiding van een integrale aanbesteding, dan gaat dat meestal tijd kosten. Maar wellicht dat u als college daar duidelijkheid over kan geven. Wij hechten er trouwens aan dat in het hele traject naar een go-no-go besluit in ieder geval maximaal gebruik zal worden gemaakt van de synergie die een samenwerking met de spoorwegen heeft om die ook maximaal uit te nutten. Voorlopig houdt de VVD staande dat juist in deze tijden, met enorme bezuinigingen, deze aanbestedingsmethodiek een unieke kans biedt om de investering, gewenste investering in onze stad, in ieder geval plaats te doen laten vinden. Voorzitter, ik wou het bij deze korte verklaring laten.
Meneer Frietje, dank u vriendelijk. Commissie, dank u voor uw vragen en gemaakte opmerkingen. Ik wil graag het woord geven aan het college in vertegenwoordiging van de beide dames wethouders. Wie mag als eerste het woord geven? Mevrouw Bruin, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Er is heel veel gezegd en gevraagd en gesproken over het onderwerp stadhuis. Houdt ons alle heel erg bezig. Gelukkig u ook, mensen op de tribune en ook zeker ons. Dat kan ik u verzekeren. Heel veel is ook gevraagd over NS Poort. Volgens mij heette die sinds 1 februari weer NS Station, dacht ik. Hè? Maar wij noemen ze ook in het spraakgebruik nog NS Poort. Wel zo makkelijk, zo hebben ze tenslotte jaren geheten. En ook met name partijen, maar ook de Stadspartij en anderen zeggen van ja, Wie bepaalt nu eigenlijk en hoe is dat traject nu gelopen? En zijn we bijvoorbeeld nu met de communicatie naar het publiek toe niet helemaal fout bezig geweest om te zeggen van we willen het behouden? Nou, eventjes voor de duidelijkheid. Wij hebben in het ambitiedocument wat we in december hebben vastgesteld ook die vier situaties aan u voorgelegd. En ook gezegd dat wat ons betreft, het college, wij gaan voor optie C. En dat is dan behoud van die locatie van het stationsgebouw. En daarvoor wordt het stadhuis dan gebouwd en die functie wordt geïntegreerd in het nieuwe stadhuis. Al pratende met NS Station is toen gezegd van op een gegeven moment van nou, wij kiezen voor A of D. Optie C is voor ons niet wenselijk. En NS Poort, meneer Reeners, dan met name naar u, is natuurlijk een heel belangrijke partner in het gebied. Want zij zijn A, eigendom of eigenaar van het gebouw. Dus daar kunnen wij natuurlijk niet voor ze beslissen. Gaan ze dat behouden of niet behouden? Hoe wil zij daarmee omgaan? En B, zijn ze ook eigenaar van een gedeelte van de grond? Dus ik bedoel, wij willen heel graag om zo'n mooi en goed mogelijk gebied daar te krijgen, die samenwerking zo optimaal mogelijk laten verlopen. Dat is ook logisch, lijkt me. Zij kiezen dus heel bewust voor optie D. En dat houdt in sloop van het gebouw. Nou, dat moest ik zelf ook wel even slikken, want dat was onze voorkeur niet. We hebben wel zoiets van, het kan ook kansen bieden. Maar voor ik u daar wellicht ook toegang verleiden dat u die kans ook gaat zien, wil ik u eventjes op de sheets die wij u hebben uitgereikt nog even over het communicatietraject met het publiek. Als u ook ziet wat gekozen is aan impressie, dan ziet u ook op die sheet dat het gebouwtje van het NS-station daar niet in beeld is. Wij hebben daar drie beelden uit de participatie, die voorgevels. Die zijn inderdaad zo getekend dat dat stationsgebouw daarachter verdwijnt. En het communicatietraject, waar we absoluut wel natuurlijk steeds dat stationsgebouwtje, als je de andere plekken ziet, zie je hem natuurlijk wel achterstaan. Maar in de gevelbeelden, die het publiek dus volmondig heeft ja tegen heeft gezegd, zie je dat gebouw dus niet. En die uitstraling verandert dan ook niet. En dan eventjes naar meneer Vonk en andere mensen die heel hard willen pleiten ook voor het behoud van het postkantoor. Dat is inderdaad al een raadsbesluit geweest. Maar het lijkt ons ook zo heel erg mooi, want daarvoor stond er natuurlijk hele andere fantastisch mooie dingen. En ik kan me die niet meer herinneren, meneer Vonk wellicht ook niet meer. Maar juist natuurlijk het stationsgebouw, misschien u nog wel, ik weet het niet wel hoe lang geleden het inmiddels alweer weg is. Maar dat had natuurlijk een hele uitstraling wat we in Den Helder niet hebben. Die warme uitstraling wat we ook heel erg graag met het nieuwe stadhuis weer terug willen brengen in de stad. En als u dan kijkt naar die sfeerbeelden, dan willen we dus die sfeer weer terugbrengen. En het is inderdaad een hele andere sfeer dan het postkantoor. Maar het is wel een sfeer die wij in onze binnenstad dus niet hebben. En wij zijn van mening dat als we die voort gaan zetten in die binnenstad, weer leidend tussendoor naar de nieuwe bibliotheek bijvoorbeeld en naar Willemsoord, waar we ook straks in nadere presentatie straks uw beelden van de Beatrixstraat kunnen laten zien. En de tweede halter, daar willen we allemaal hetzelfde beeld gaan creëren. Die intimiteit, die baksteen inderdaad, die sfeer van wellicht die andere steden zo vreselijk mooi heeft, waar we Den Helder gezellig en intiem mee kunnen krijgen. Nou, en dat is het verhaal wat we ook op deze plek dan graag willen. Dus wellicht ook kansen om juist die omgeving veel mooier te maken dan die er nu bij ligt. De workshops wordt ook over gesproken van, die komen, we lopen daarmee iets uit de tijd, want maart was de eerste gepland en qua agenda's voor u allen en voor ons en mensen die aan mee moeten werken, wordt maart het hele lastige, maar die wordt april de eerste en de rest hebben we wel in beeld, die krijgt u binnenkort, dat is allemaal voor mei allemaal uitgevoerd. En daarin nemen we u ook mee met het DBFMO, procedure. En daar gaan we het ook juist over hebben, waar u ook vanavond naar refereert, van hoe ga je nou om bijvoorbeeld met die flexibiliteit, meneer, behoorlijk bestuur vraagt daarna. Maar ook van wat voor soort stadhuis krijgen we nou over 30 jaar? Is dat inderdaad waar wellicht u bang voor bent, dat afgetrapte stadhuis, zeg maar, waar we nog heel veel in moeten gaan investeren? Of is dat een stadhuis wat erbij ligt van, nou, dat kan nog makkelijk 10 jaar mee, want hoeven we niet meer voor te investeren? Nou, dat soort zaken, en ook hoe verzeker je nou dat je echt krijgt wat je bestelt, dat gaan we in die workshops laten zien, hoe we dat met het DBFMO allemaal aan de voorkant kunnen regelen. Dan wordt ook heel vaak gezegd van, ja, u blijft niet meer binnen uw kaders, u kunt ze wellicht wel stoppen. Dat hoor ik Partij van Arbeid zeggen, GroenLinks. En nou, als wij daarvan overtuigd waren dat wij nu al buiten onze kaders treden, dan waren we met deze boodschap nu bij u gekomen. Maar daar zijn wij nog lang niet van overtuigd. En wij zijn er echt van overtuigd dat we die kaders hopelijk helemaal gaan halen. Maar dat we in ieder geval nog heel veel mogelijkheden hebben om die te halen. En dan zeker, en dan kijk ik met name naar GroenLinks, gaan wij dus niet inboeten op die kwaliteit. Want wij weten ongeveer de prijs wat we aan het gebouw willen uit gaan geven. En we zijn nog wel aan die knoppen aan het draaien om bijvoorbeeld met die O geld te besparen. Of inderdaad te hopen dat we die 2 miljoen hiervoor de huisvesting op tafel kunnen krijgen in plaats van de 4 ton waar we nu mee rekenen. Want ook dat, meneer Reenders, het zijn natuurlijk ook allemaal verschillen. We hebben toen aannames gedaan, andere vragen daar ook naar. We hebben toen gerekend dat we hier een bedrag voor wellicht 3,5 miljoen voor zouden krijgen. En het staat nu in de boeken gewoon voor 4 ton. En met die 4 ton rekenen we nu. En daarvoor komen we nu op die 2,5 uit. Maar wellicht zijn daar nog hele andere bedragen mogelijk. En komen we weer straks richting die 2,1. Dus, en nogmaals, de kwaliteit boeten wij niets op in. Die knoppen draaien heeft niets met kwaliteit te maken. En hopelijk ook aan die sfeerplaatjes zult u zien dat kwaliteit bij ons op de scoringslijst, bij de rankinglijst, zeg maar, heel hoog staat. En daar gaan we ook niet aan tornen. Er wordt nog een vraag van wie betaalt het slopen van het postkantoor. Dat betaalt Zeestad en Zeestad koopt ook het postkantoor aan. Dat zit allemaal in die bedragen van die 6 miljoen. U schudt van nee, maar het is wel zo. Sorry? Oh, sorry, ik dacht vraag wat het postkantoor, dat ik die gehoord hoor vragen. Die is ook gevraagd, nou, die heb ik in ieder geval genoteerd. Ja. Ik kijk u aan, maar dat een onrechte dan wel in. Maar sloop van het postkantoor betaalt in ieder geval Zeestad, die vraag heb ik genoteerd. En ook de aankoop doen zij. En, sloop van het station heb ik niet gehoord, die vraag. Sorry. Die zal in de 2,1 of met, in ieder geval met de NS-onderhandelingen uitgespeeld moeten worden. Maar die zullen niet op een aparte manier weer ergens boven tafel moeten komen. Maar dat zal in het geheel meegenomen moeten worden. Ook die onderhandelingen met NS, daar nog even op terugkomend. Het college gaat ervan uit. NS wil nieuw voor oud, zeg maar. En wij gaan ervan uit dat zij dat gewoon zelf betalen. En als zij willen dat er kwaliteitsverbeteringen in de omgeving zijn om hun reizigers beter te bedienen, dan gaan wij er ook van uit dat zij dit zelf betalen. Wij zijn nu heel hard in onderhandeling. We hebben ook een stuurgroep opgericht, zodat we de lijnen wat korter hebben en dat het ook heel makkelijker en zakelijker gaat op kortere termijnen. Maar we zitten daar nog middenin. En daar kan ik u niet mededeling over meer zeggen dan dat we dat nog aan het uitonderhandelen zijn. Maar ook die vraag gekoppeld aan van loopt die uit in de tijd? Nou, wij denken op dit moment van niet. Wij denken dat we dat allemaal gaan halen voor mei. Maar ook daar kunnen we natuurlijk nooit garanties over geven. Maar op dit moment twijfelen we nog absoluut niet dat we dat niet gaan halen. Iedereen werkt daar in ieder geval heel hard aan. En ook deze week zijn we ook weer volop overleggen met de NS station. Dus en wij hopen daar iedere keer zo spoedig mogelijk over te kunnen rapporteren. Het belastingverhaal, nou daar denk ik dat de heer Savekoel nog even dieper op ingaat, maar dat is een overeenkomst van 2010 inderdaad, dat is diezelfde. En het ligt nog onder de rechter en u vraagt van hoe gaat het aflopen? Nou, dat weten we natuurlijk nog niet, want daardoor ligt het voor bij de rechter. Maar wat er voor consequenties kan hebben, dan gaat de heer Savekoel verder nog eventjes op in. Ja, ook de aankoopkosten wat we in de tabel van 2009 toen gezegd hebben. Het kantoor van woningstichting hiernaast voor zoveel miljoen. Het zijn allemaal aannames geweest, net zoals aannames voor deze locatie. En deze locatie is waarschijnlijk ook een andere waarde inmiddels waard dan toen. Maar het zijn berekeningen geweest van die tijd. Ja, u vraagt dan ook van wat zit er in de 6 miljoen? Nou, daar hebben we het volgens mij al heel vaak over gehad. Maar dat komt straks bij de exploitatie allemaal weer boven tafel. Daar gaan we ook vanavond nu niet over in. over op in. En u zegt van ja, het zal verkeerd technische chaos worden, want de heer Vonk zegt dat en die heeft er verstand van. Nou, dat zal ongetwijfeld dat de heer Vonk er heel veel verstand van heeft. En, maar wij gaan er ook vanuit dat onze verkeersdeskundigen van op dit moment daar ook heel erg goed en nadrukkelijk naar kijken. En wij vinden is dat in ieder geval geen chaos en vinden dat dat verkeerstechnisch goed in elkaar zit. Maar daar kunnen we over van mening verschillen. Er wordt ook gezegd van het zou het college sieren dat we keuzes kunnen maken. Maar ik wil u er wel heel erg op attent maken of nogmaals benadrukken. Die keuzes heeft u al gemaakt. Want ook natuurlijk het Sloop Postkantoor heeft u keuze voor gemaakt. Maar ook de keuze van het DBFMO. Ik bedoel, alles kunnen we nog wel weer een keer opnieuw gaan doen. Maar dan weet u zeker dat we die besluiten voorlopig nog niet kunnen nemen. Dat we dan nog in tijd heel erg uit gaan lopen. Misschien is het ook wel handig dat we een besluit nemen en nu gewoon uit gaan voeren. Mits we binnen de kaders blijven natuurlijk. Er wordt gevraagd, het CDA vraagt dat, van welke bedragen zitten nu niet in die, of welke bedragen bedoelt u dan in de begroting die functionaliteit ter beschikking zijn? Die opmerking maakt het CDA. Nou, dat zijn de die nu in de begroting ook opgenomen zijn, die nu niet in de 2,1 miljoen zitten. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de catering en de schoonmaakkosten die nu ook op andere manieren in onze begroting zitten en ook niet binnen die 2,1 miljoen toen de tijd berekend zijn. Er werd ook nog gezegd eventjes van een schijnbeweging politie en nu dan met NS Poort. Ja, ik wil nog wel even ten sterkste benadrukken dat wij nooit op zoek zijn geweest. Ja, NS Poort is natuurlijk logisch dat dat een partner is, want die is in het gebied en die blijft in het gebied en daar gaan we samen mee verder. Maar de politie is zeg maar gewoon op ons weg gekomen, dat hebben we onderzocht. Maar wij zijn nooit actief geweest om iemand te benaderen van goh, wij zoeken een partner om het maar haalbaar te krijgen. En mocht u dat gerucht of denken dat dat ooit zo is of zo het geval zou zijn, wil ik dat echt benadrukken dat het absoluut niet zo is. En nogmaals, wij doen alles om binnen die kaders te blijven, maar niet om er dan maar een partner bij te sleuren. Volgens mij heb ik de vragen die mij aangaan voor een groot gedeelte beantwoord. En wil ik graag nu het woord geven.
Eerst aan Henk of eerst aan mij? Ik eerst.
Voorzitter, ik spreek even via u, want zo zijn we dat gewoon. Voorzitter, verschillende partijen hebben aangegeven dat zij het waarderen dat zij regelmatig op de hoogte gehouden worden en de wijze waarop. Nou, dat doet ons deugd natuurlijk. Bij sommigen wekt dat het gevoel op dat we verder van ons doel afraken. En kijk even naar in de richting van de heer Wouters. Bij anderen geven aan van jeetje, moet het allemaal zo gedetailleerd? We zien het wel als u in mei met de business case komt. En als college hebben wij er heel nadrukkelijk voor gekozen om u zo volledig mogelijk te informeren op zoveel mogelijk momenten. Omdat, meneer Reende zei het ook meestal, het is een heel complex besluitvormingstraject. Dus we kunnen elkaar niet voldoende informeren. En dat blijkt ook maar weer, ook vanavond, hè, die keuze die we gemaakt hebben als college om die informatiestroom zo breed mogelijk te houden. Want ook nu kunnen we dan vanavond weer gebruiken ter verduidelijking van een aantal vragen. Het is al eerder uitgebreid aan de orde geweest en dat is de scope. Want de heer Reenders doet voorkomen alsof de scope ook onderdeel uitmaakt van de 2,1 miljoen. Nee, voorzitter, in de richting van de heer Reenders, dat is niet het geval. Dat is geen nieuws, maar ik hecht er wel aan om dat nog eventjes aan u toe te lichten. De 2,1 miljoen betreffen huisvestingslasten, dat betreft onderhoud, dat betreft bouw, dat betreft installaties. Dus al die lasten, al die kosten die daar nu zeg maar ook deel van uitmaken. De scope, hè, al die diensten en producten die onze medewerkers leveren, die zitten elders in de begroting. Die maken deel uit van onze begroting. En straks zullen we kijken in mei welke scope, welke O, hoe we die O gaan vullen met welke producten, met welke afdelingen, met welke afdelingen en teams, we dat uit kunnen besteden aan dat consortium. Nou, voorzitter, en omdat we dat dan bundelen en samenvoegen en scherp in de markt willen zetten, hopen we daar een aanbestedingsvoordeel op te behalen. Dus een bedrag dat lager komt te liggen dan de huidige posten die opgenomen zijn in onze begroting. Voorzitter, dus ik hoop dat dat een verheldering is. Deze info is ook duidelijk en ik ben ook toch ook achteraf wel blij met de avond zoals die hier belegd is. Omdat sommige partijen, sommige fracties, en vanavond waren daar ook weer enkele voorbeelden van, met grote stelligheid beweren dat het niet haalbaar is. Het is dus niet haalbaar. Voorzitter, dat is niet aan de orde. Met de kennis van nu voldoen wij nog niet aan de kaders. Klopt, die constatering is juist. Maar juist omdat wij u stapje voor stapje meenemen in het proces en laten zien waar we, en dan de sleutel is helemaal niet een lelijk woord, maar het is wel een puzzel. Als het met twee vingers in de neus was, dan had u al een go-no-go besluit voorgelegd gekregen. Nee, het is heel erg complex en daar hebben we de tijd voor gekregen tot mei. En die zullen we ook zeker nodig hebben. Maar de stelligheid waarmee beweerd wordt dat het niet mogelijk is, ja, die doet geen recht aan de afspraken en de kaders die we met elkaar gemaakt hebben. Wees u ervan overtuigd dat wij als college ons heel goed realiseren dat hoe de kaders liggen en dat we daar binnen zullen moeten blijven. En dat is zowel de oppositie als coalitie meermaals duidelijk gemaakt. Voorzitter, verschillende partijen hebben een opmerking gemaakt over het parkeren. Toch wel wat geschrokken van de reactie van de bewoners over de vierlaags parkeergarage. Anderen hoor ik zeggen van ga daar pragmatisch mee om, hè, met dat parkeervolume. Ga er ook inventief mee om. Meneer Kuiper zei dat, maar dat proefde ik ook uit de woorden van Trots. Het hoeven geen vier lagen te zijn. Nou ja, ook dat is allemaal nog onderzoek van studie en bestudering. En daar komen we in mei met een finaal voorstel naar u toe. Voorzitter, de heer Wouters en ik hebben al vaker een discussie gevoerd over de aflossing van de piekbetaling binnen de DBFMO-contractduur van 30 jaar. Waarbij hij het standpunt van zijn fractie verwoord en zegt dat binnen 30 jaar afgelost zou moeten zijn. En waarbij het college zich op het standpunt schaart dat onze lokale afschrijvingsnota voor gebouwen een levensduur van 40 jaar hanteert. Een afschrijving van die piekbetaling ook conform BBV-regels zijn en dat het daarmee ook gelegitimeerd is om die piekbetaling in een periode van 40 jaar af te schrijven. Voorzitter, nu kunnen we er wel eens niet een spel van blijven maken, maar ik wilde eigenlijk een handreiking doen richting de fractie van Behoorlijk Bestuur om de accountant daar eens naar te laten kijken. En wellicht helpt het u bij de finale besluitvorming wanneer er in mei een verklaring van de accountant ligt dat hij er vanuit zijn vakgebied ook geen bezwaar tegen heeft. En daar hoor ik graag in tweede termijn een reactie op of anders uiteraard in mei. Voorzitter, dan ja, er was ook nog mijn collega Pia Bruin die ging er ook al even over in, hè, op in, over de kaders die zijn afgesproken. En de wens van bijvoorbeeld een stadspartij die zeiden van ja, we willen een keuze tussen traditioneel en DBFMO. Voorzitter, we hebben bij het ambitiedocument dat in december is vastgesteld, staat ook dat we niet met oogkleppen op de DBFMO. Het blijft een lastige. Als je hem vaak oefent, gaat het makkelijker, meneer Reenders. We gaan samen een keer oefenen. Maar nee, de DBFMO niet met oogkleppen op met een tunnelvisie zullen voorleggen, maar dat we is altijd die comparator. Hij had een hele mooie naam, Henk. Maar misschien weet jij hem nog, anders zoek ik hem straks even op. Ja, ik heb het boekje bij me, ik zoek hem straks. Maar dat we dus wel iedere keer blijven toetsen of de DBFMO-constructie nog altijd voordelen biedt ten opzichte van traditioneel. Maar het aanbieden van twee keuzes, ja, dat is niet conform de kaders, dat is niet conform de afspraken en de capaciteit die we momenteel hebben ingehuurd. Nou, voorzitter, daar wilde ik het in eerste termijn bij laten. Dank u wel.
Wethouders, dank u wel. Was er van de zijde van de heer Savelkoel nog behoefte om enkele vragen te beantwoorden? Meneer Savelkoel, gaat u gang.
Ja, bedankt voorzitter. Er was één vraag die ging met name over de Belastingdienst. Even voor alle helderheid. Het is niet zo dat de overeenkomst of datgene wat aan die overeenkomst tussen gemeente en inspecteur ten grondslag ligt, dat onder de rechter zit. Wat wij hebben gedaan is opnieuw met de inspecteur om tafel gezeten en geconstateerd dat de uitgangspunten zoals die in 2010 zijn afgesproken nog steeds geldend zijn. Wat wel speelt, maar dat is in het hele stadhuisverhaal een heel klein onderdeel, maar het moet wel geregeld worden, dat is de zogenaamde integratieheffing. Er is discussie over hoe je met de integratieheffing, en die integratieheffing is een instrument waarmee voorkomen moet worden dat onder activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW in ondernemingsactiviteiten een concurrentievoordeel krijgen. Nou, de gemeente die doet vrijgestelde activiteiten, want alles wat de overheid doet is vrijgesteld. Maar wij voeren een aantal bedrijfsmatige activiteiten uit. Bijvoorbeeld als wij parkeren doen of als wij een grondexploitatie zouden doen, dan is dat een bedrijfsmatige activiteit. Daar is tussen de fiscus, en dat is niet een helder, maar dat is gewoon een landelijk vraagstuk, is discussie hoe je met die integratieheffing om zou moeten gaan. Dat ligt nog onder de hamer bij de rechter. Weten wij ook niet op dit moment wat dat betekent. Onafhankelijk van wat er uitkomt, is er dan banaliteit in dit traject. Het maakt ook bijna niks uit, want wij hebben nauwelijks integratieheffing in stadhuis. Maar het is gewoon een punt wat technisch afgetikt moet worden.
Meneer Savelkoel, dank voor deze toelichting. Zoals ik aan het begin van deze instantie kenbaar heeft gemaakt, heeft de heer Vonk in tweede instantie voorafgaand de gelegenheid om eventueel nog in te gaan op datgene wat hier naar voren gebracht is. Dus ik wil uitdagen.
Meneer de voorzitter.
Meneer Reenders.
Punt van orde. Zouden we een korte schorsing kunnen krijgen?
Vanwege?
Nou, even.
Ik wil even de maquette bekijken.
De beantwoording van het college even tot ons laten doordringen en even overleg erover hebben.
Wow, 5 minuten? Dat gaat u redden?
Ja, okay, snel hoor. Dank u wel.
Meneer Vonk, even wachten, maar dan krijgt u alle gelegenheid. Dank u wel. 5 minuten schorsing vanaf nu. En maakt u ondertussen gebruik om de maquette van de heer Vonk even te bekijken. Dames en heren, de 5 minuten zijn ruimschoots om. Dus ik wil u vriendelijk verzoeken weer uw plaats in te nemen. Zodat wij het tweede bedrijf van deze voorstelling van de Raadsbrede Commissie weer voort kunnen zetten. Dames en heren, ik wil de heer Vonk graag verzoeken om zijn tweede instantie te houden. En het zou u sieren als u daar allemaal bij aanwezig kunt zijn. En wij horen onder andere ongetwijfeld van de heer Vonk of hij vindt dat u in eerste instantie uw gezonde verstand heeft gebruikt bij de behandeling van dit onderwerp. Meneer Vonk, u heeft 5 minuten de tijd wederom om uw reactie te geven dan wel nog wat extra informatie te verschaffen. Gaat uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De heer Burggraaf heeft het erover dat het laat is. En het is inderdaad 11:55, dat realiseer ik me. En ik realiseer me ook dat u met een traject bezig bent. Maar het is nooit te laat om van de verkeerde weg af te gaan. Dat is één. En twee, ik was niet te laat. Ik heb in 2008 al een brief geschreven aan BMW, waar een groot deel van deze bezwaren in stonden. En BMW heeft ervoor gekozen om die brief in stukjes te knippen en in kleine deeltjes te beantwoorden, waarmee ik maar wil zeggen dat het antwoord enigszins verknipt was. En dat mag u dan dubbel opvatten. En het college heeft er ook voor gekozen om de brief van de Rijksdienst van 2010 naast zich neer te leggen, waarin duidelijk gevraagd wordt bij de plannen rekening te houden met het wederopbouwensemble. Dus ik sta niet alleen, de Rijksdienst die denkt er ook zo over. Dat deze gebouwen in principe monumentwaardig zijn, zij het dat ze vanwege de relatief jonge leeftijd nog niet die waarde hebben. En mevrouw Bruin, ja, ik begrijp best dat u verwijst naar het vroegere station. Dat was natuurlijk een prachtig gebouw. En ik denk ook dat heel veel Jutters problemen hebben met de nieuwbouw. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we niet in staat zijn geweest om de binnenstad af te maken. De wederopbouw is niet voltooid. En dat zou u nu, daar krijgt u nu de kans voor. Maar dat houdt naar mijn idee niet in dat u met de bulldozer dat hele wederopbouwensemble moet weghalen. Er is gesproken over NS. Ik heb ook enige ervaring met NS. Hele moeilijke partner. Ik heb beweerd dat als u een stationspassage maakt waarin u het stationsgebouw opneemt, dat u dan de waarde van het stationsgebouw opkrikt en dat u daarmee in feite de positie van NS begunstigt. Dat zou u kunnen tegenoverstellen, tegen het beschikbaar stellen door hun van een stuk van het voorterrein. NS zal er natuurlijk proberen uit te braaien wat ze kunnen en dat is een hele lastige onderhandelaar. Maar, en het is ook wel begrijpelijk dat NS Reizigers zegt, wij hebben geen wachtkamer meer nodig. Die winkel hoeft in principe ook niet. En dus, hoeveel is het? 10 vierkante meter voor een kaartjes loket, dat is voor ons voldoende. Dat betekent dus ook dat u niet op een belangrijke bijdrage financieel van NS hoeft te rekenen. Meneer Prins had het over dat hij problemen heeft met deskundigen. Ik ben het helemaal met u eens dat u uiteindelijk als raad de verantwoordelijkheid draagt. En dat u die afweging moet maken tussen die appels en die peren. Maar doet u dat dan voor een dergelijk belangrijk gebouw met een behoorlijke meerderheid van stemmen? Bijvoorbeeld 60%, maar niet met de helft plus 1. Want dan hebt u een grotere kans dat u ook met de minderheid van de bevolking rekening houdt. Wat het parkeren betreft, daar heb ik in eerste instantie niks over gezegd. Omdat, ik heb er wel naar gekeken. Ik zou u het advies geven om de helft op te nemen in de locatie. En dat zou ik dan ondergronds doen. Dat zou in mijn geval ook kunnen, in mijn plan. En dan zou de andere 100 parkeerplaatsen, misschien nog wel meer, zouden op het achterterrein, achter dat gebouwtje. Je hebt aan de posterijen gebouwd wat gehandhaafd blijft. Aan weerskanten heb je een doorgang. De een zou je heen kunnen, de ander terug. En dat kun je dat hele terrein daarachter benutten. Nou, mevrouw Lagerveld heeft daar ook alles op gewezen, heeft ze mij verteld. Dat was mijn reactie. Dank u.
Meneer Vonk, u ook hartelijk bedankt voor beide spreekmomenten. Commissie, we gaan door naar de tweede instantie. En u weet, interrupties zijn toegestaan. Ik herhaal het, misschien ten overvloede nogmaals, maar we bespreken de derde rapportage. En er staat heel duidelijk in aangegeven dat we dan praten over de inhoudelijke voortgang, de relevante ontwikkelingen en de communicatie. Er zijn ook wat raadsvragen gesteld, antwoorden geven, dus dat zal ik daar ook nog bij betrekken. Het is effectief en efficiënt als u zich daartoe beperkt. Aan de andere kant wil ik andere commissieleden ook verzoeken om niet op elk wisselwasje wat ook maar enigszins buiten het onderwerp treedt te interrumperen, want ook dat is niet heel effectief en efficiënt. Ik ga dezelfde volgorde aanhouden. Zoals u goed heeft opgelet, dan weet u wanneer u aan de beurt bent. De heer Kuipers, D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben alle argumenten van de partijen allemaal aangehoord. We hebben eigenlijk niet veel nieuws gehoord. Wel veel herhalingen van oudere items. Wij horen de bezorgdheid over de maximum bijdrage van 2,1 miljoen per jaar. Wij horen ook de bezorgdheid over nu de termijn. Nou ja, goed, daar krijgen we ook antwoord op al die vragen. En voor het overige, ja, het lijkt me logisch dat we de financiering eerst eens goed regelen binnen de kaders die zijn opgesteld. En wij wachten eigenlijk de workshops af en daarna de besluitvorming. Dus bij deze. Dank u wel.
Een kleine... Heel bedankt. Meneer Pastoor van de Vrije Socialisten, een interruptie.
Ja, dank u wel. Ik laat de heer Kuipers eventjes eerst zijn verhaal afmaken, alvorens ik hem iets wou vragen. Want in zijn eerste termijn gaf hij aan dat de inspreker, de heer Vonk, dusdanige woorden zei van dat u die wel wou bestuderen en ook verder gaat aanschouwen. Hoe verhoudt zich dat nou met van wat u nu zegt?
Ik heb inderdaad gezegd dat ik de creativiteit van de heer Vonk zeer op prijs stel. Dat hij veel tijd en energie erin heeft gestoken. En dat alle studies natuurlijk op prijs worden gesteld. In hoeverre die kunnen worden gebruikt bij de toekomstige besluitvorming is natuurlijk een tweede. Daar gaan wij nu even niet over. Wij kunnen moeilijk nu weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Dus dan sluit ik me aan bij de heer Burggraaf. Als hij het klip en klaar heeft gezegd van de heer Vonk is eigenlijk te laat, dan denk ik dat de heer Vonk eigenlijk te laat is. Ja.
Dan had u dat ook in de eerste termijn gewoon heel duidelijk kunnen zeggen, lijkt mij. Want dan is dat ook in ieder geval maar weer helder.
Oké.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Dol.
Ik zou de heer Kuiper willen vragen. U hebt er geen moeite mee als het station gesloopt wordt?
Ja, laat ik het zo zeggen, mevrouw Dol. Als u een woning bezit en die staat niet op de monumentenlijst, nog gemeentelijk, nog op de overheidsmonumentenlijst, dan mag u er eigenlijk mee doen en laten wat u wilt als u een sloopvergunning krijgt. Dus
dat is geen antwoord.
Daar gaan wij niet over. En dat is geen antwoord. Als de NS zegt een sloopvergunning aanvraagt en die wordt verleend, dan gaan wij daar helemaal niet over.
Ik vroeg aan u of u er moeite mee hebt als het station gesloopt wordt.
Meneer Kuipers, een ja of nee?
Ik heb er geen moeite mee.
Meneer Kuipers heeft er geen moeite mee. Mevrouw Dol, u heeft de microfoon aan staan. Ik zou zeggen, u bent toe aan de tweede instantie. Gaat u aan.
Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel meer toe te voegen aan de eerste instantie. Alleen de wethouder zegt van, we boeten niet in op kwaliteit. We draaien alleen aan knoppen. Als ik dan vraag wie de sloop van het station betaalt, dan zegt de wethouder van dat zit binnen de 2,1 miljoen van, als ik het goed begrepen heb, binnen de 2,1 miljoen van de investering. Ik vind het allemaal knap als je zo aan knoppen kunt draaien. Dan had ik nog een vraag voor de wethouder van Financiën. We zeggen dat het budget neutraal is. Bij de 2,1 miljoen van de bouw van het nieuwe station gebruiken we egalisatiereserves en inclusief de middelen voor de reserve stadhuis. En mijn vraag was of je dat ook niet zou moeten doen bij de financiën van de verbouw van de huidige locatie. Want daar wordt nu dat bedrag niet van afgetrokken.
Mevrouw Dol, dank voor uw tweede instantie. Trots, mevrouw Dekker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben ook niet veel toe te voegen aan de eerste instantie. Ik denk dat wij heel duidelijk zijn. We hebben de kaders neergezet. En we hopen dat we daar, daar zullen wij niet van afwijken in ieder geval. En we wachten ook met SMART de business case en de workshops af.
Dank u wel. PvdA, de heer Reinten.
Ja, dank u wel. Ik ga dan nu op een paar details in die genoemd zijn. Het was eigenlijk niet mijn bedoeling al te veel cijfers te gaan noemen, want hier en daar is men daar wat allergisch voor. De NS, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat. Ik heb mijn voorspelling erover gegeven en we wachten het maar af. Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat gezien de omvang van het probleem en het feit dat de NS hier niets voor gereserveerd heeft, dat dat over een maandje allemaal duidelijk moet zijn als er stukken geproduceerd moeten worden voor mij. Dus we wachten het af. Ik bewonder het optimisme van de wethouder in deze. De 2,1 miljoen grens, daar heb ik op 13 december 2010 naar gevraagd, nooit antwoord gekregen. Langzamerhand is het wat duidelijker geworden. En het is dan, als je het dan maar even bekijkt, hè, dus de partij Prins voor Bodem Bestuur, die heeft dat dus gevraagd. En daar staat dan inderdaad hoe dat dan gegaan is. Nou, het is natuurlijk nooit in de raad besproken, dat is allemaal duidelijk. Hè. Het gaat dus over een stukje verbouwing. Ik heb ook in ons door mij en de andere gesprekspartners zeer gewaardeerde overleg met jullie, hè, dat nog even wel even melden, heb ik dat ook meegekregen. Maar het is nooit in de raad besproken. Waar gaat het over? Het gaat om een gang die je gaat bouwen tussen de twee resterende gebouwen. Het gaat om de aankoop van het gebouw. Het gaat om een paar vierkante meter hier daar erbij doen. En het gaat om een refit voor pak en beet 200 euro de vierkante meter. En dan komt die, het gaat om een afschrijftermijn van 15 jaar. Nou, en ik weet dan uit kringen die daar dan mee te maken hebben gehad, dat men bijna dijenkletsend om de tafel gezeten heeft. Hoe kunnen we het nou zo bij elkaar flansen dat we op 2,1 uitkomt? Zo is het gegaan. En het slaat helemaal nergens op. En het is belachelijk dat een zo groot bedrag als basis kan dienen voor uw zo gewaardeerde 2,1 miljoen. Dat is over die 2,1 miljoen. De scope. In uw stuk, in uw antwoorden op vragen van de Partij van de Arbeid, waarin u ruidelijk toegeeft dat het 2,5 is op dit moment, daar voegt u aan toe dat u het denkt te kunnen drukken, dat bedrag, door een hogere opbrengst van het huidige gebouw. Ik help het u hopen, er is nog ook nog een boekwaarde op van 0,9 ton, bijna een miljoen. Dus we moeten toch in ieder geval een flink bedrag te vervangen, maar we wachten dat rustig af. Tot nu toe wordt steeds uitgegaan van een ander bedrag, dus nou ja, zo kun je wat wensen. Dan nog heb je niet voldoende om 20 jaar lang dat bedrag dus met 4 ton te drukken. Dan moet het dus komen uit de scope. U heeft het heel duidelijk geformuleerd net. Het is het verschil in het aanbesteden van bepaalde functionaliteiten en het bedrag waarvoor het in de begroting staat. Dat is het verhaal. Maar dan komt die even. Ten eerste is het zo dat wij hechten eraan dat de arbeidsplaatsen in die, wat u noemt, functionaliteiten, dat volwaardige arbeidsplaatsen blijven voor mensen in Den Helder, die daar het gezicht mee bepalen van het stadhuis. Dat je het gevoel hebt dat je ook thuis komt als je in het stadhuis komt, een gemeentehuis. En u maakt er een anonieme toestand van. Daar hebben wij bezwaar tegen. Dat is één. Het andere is, als u in een enorme financiële nood zou zitten, dan moet je wat. Dat snappen we allemaal. En welk college er ook zit. Dan zou je ook in dit gebouw al die functionaliteiten kunnen aanbesteden. Er zijn ondernemers in deze stad die dat doen. Die zeggen, nou, ik wil wel verzorgen voor een bepaalde prijs, dat dus het schoon gehouden wordt, de bewaking er is, de kopieermachine die ze staan, de kantine eruit en noem maar op allemaal. Dat kun je aanbesteden, ook nu al. Maar de vraag is, wat u doet, u gebruikt dat winstbedrag, het bedrag wat nu in de boeken staat ten opzichte van het aanbestedingsbedrag, u gebruikt dat voor het stadhuis, de bouw van een nieuwbouw. En dat slaat nergens op. Het is gewoon een personeelsactie die je ook nu al zou kunnen doen. Die plakt u aan uw DBFM en dan ook nog de O. Ik heb begrepen van de heer Prins dat hij ook, ik was het even kwijt, maar dat hij in 2009 nog die O er nog niet aan hing. Die is er later aangekomen. Tussen haakjes. Oh, heeft u nagekeken? Nou, misschien dat de heer Prins dat al weet. Maar dat is onjuist. Ja, u kunt het er wel aanplakken, maar het heeft niks met elkaar te maken. U heeft niet het recht om te zeggen van, wij hebben nu 2,5 miljoen, dat heeft u toegegeven. En we drukken dat fors omlaag door een personeelsactie. U zou ook net zo goed kunnen zeggen, in het stadhuis wordt voortaan goedkopere koffie hier gedronken. Winst naar het stadhuis. En zo kun je nog wel even doorgaan. Het slaat nergens op. Het heeft niets te maken met de echte bouwprijs van het stadhuis. Dat is mijn stelling. En het laatste is nog even over het DBFM en dan O. Dus ik hoop dat als we kijken naar het ambitiedocument waar u uitdrukkelijk aangeeft, ik heb het ook al eerder gezegd, uitdrukkelijk aangeeft dat de aannames die eerder gemaakt zijn heel erg optimistisch waren, dat men zich onvoldoende georiënteerd had op de marktpartijen en noem maar op allemaal. Kortom, dat er nogal wat aan te merken was op het DBFMO. En als die conclusie had dan kunnen zijn, we stoppen ermee, we gaan wat anders doen. Ik heb het u voorgesteld, we hebben het daar ook in het overleg waar ik net aan refereerde ook over gehad. Nou, dat wil ik dan nog wel eens een keer doorakkeren, dat is ook geaccepteerd. We zullen dat een keer in een werkoverleg met de heer Zavelkool doen. Waarbij we gewoon de klassieke redenering met annuïteitenberekeningen naast deze DBFMO zetten. Ja, ik kom ruim een half miljoen lager uit dan uw 2,5. Dat is nog steeds zo namelijk, dat is al die jaren al zo. Dat is niks bijzonders. En ik ga dat graag een keer met de heer Zavelkool doornemen en dan krijgt u daar het nieuws van. U zei dat u een continue vergelijking had met een alternatief. Dat heeft u net gezegd, mevrouw Den Dulk. Dus ik ben heel benieuwd hoe u dat dan steeds vergelijkt. U zit met uw DBFMO heel erg hoog in de boom. En dat is het probleem wat we hebben. Dank u wel.
U ook bedankt, meneer Reinten. Dan gaan we volgens door naar mevrouw Biesteken van de ChristenUnie.
Nou, voorzitter, ik heb hier helemaal niets aan toe te voegen. Het is me helder geworden en ik wacht het vervolg rustig af.
We kunnen ook niet anders. De Stadspartij, de heer Reinders.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even wat over de beantwoording. Ik ben blij dat er gezegd werd, al die getalletjes zijn maar aannames, over die 2,8 miljoen voor de woningstichting bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen we nog alle kanten op, dus dat komt goed uit. En dat gaat in dit geval gegarandeerd een bijstelling naar beneden worden. Dus dan worden de getalletjes ook wat moeilijker, wat makkelijker. Ik heb gezegd in mijn verhaal dat we een keuze hadden gemaakt voor het DBFMO-constructie. Alleen, de tijden zijn veranderd sinds we dat besluit genomen hebben. Er is wat gebeurd in de wereld. Er is een crisis gekomen, de bouw staat onder druk. Je kunt op het ogenblik goedkoper bouwen dan we dat 3 jaar geleden konden doen toen we dit aangenomen hebben, of 2 jaar geleden. En daar moeten we dan ook van profiteren. En dan kan ik aardig met meneer Reinten meegaan dat we waarschijnlijk veel goedkoper uit kunnen komen.
Per interruptie, voorzitter.
Meneer Rijf.
Meneer Reinders, zou het ook zo kunnen zijn dat datzelfde geldt voor het consortium, dat dat dan ook goedkoper kan bouwen en dat het ons ook goedkoper wordt?
Ja, daarvan zei ik in eerste instantie, dat is bij dat consortium moeilijker te controleren, omdat er een hele hoop in zit. En dan kun je niet precies zeggen, dat stukje is bouwen, dat stukje is dit, dat stukje is dat. En als we het zelf doen, dan hebben we dat precies in de hand en dan weten we precies waar we het over hebben. En dan weten we ook of het goedkoper is of niet goedkoper is. De wethouder die zei van, ach ja, dan slopen we het postkantoor. En ik laat me er verder niet over uit of we ervoor of tegen zijn, maar van mij hoeft het niet weg. Dan slopen we het postkantoor, maar dat maakt niks uit, want daarvoor heeft er ook een ander gebouw gestaan. Nou, ik kan de wethouder een geheimpje vertellen. Daarvoor stond er niks, keek je gewoon naar de bunker. Dus dat postkantoor is er neergezet op een kale plek in Den Helder. Daar heeft dus niks moois gestaan wat gesloopt is. Wat gesloopt is, is het oude postkantoor, maar dat stond 200 meter verderop. Dan, kijk hoor, dan hebben we het over, u zegt we gaan de accountant dus vragen hoe we dat gaan doen. Wie geeft die opdracht aan de accountant? Dat wil ik graag weten. En dan hebben we het over de scope. In uw eigen ambitiedocument zegt u dat de volgende delen binnen de scope gaan vallen. Beveiliging, schoonmaakkosten, catering, bodendiensten, huisvesting en verhuizingen. Zitten die er nu nog steeds in die scope? Want u zegt die scope, ja, dat zit er niet in. Maar u geeft dat zelf in het ambitiedocument op pagina 17, geeft u dat zelf aan. Dus daar wil ik dan graag antwoord op hebben of dat er nu uit is of dat er nog in zit. Dat was hem. Dank u wel, meneer de voorzitter.
U ook bedankt, meneer Reinders. De Vrij Socialisten, de heer De Klein of de heer Pastoor. Changer, gaat uw gang, meneer Pastoor.
Ja, dank u, voorzitter. Kijk, zoals de heer Prins dat in eindtermijn doet, doen wij dat altijd graag in twee termijnen. Zo af en toe eens een ander geluid laten horen, is wel goed. Voorzitter, een aantal overliggende vragen en een aantal opmerkingen. De eerste opmerking is naar mevrouw Bruin toe, waarvan ik het met goede bedoelingen probeer aan te geven van dat ik het goed vind als een van de raadsleden dan wel een van de collegeleden weet aan te geven van dat er dingen niet geweten worden. Ik vind het alleen wel wat vervelend als er wel in een beantwoording iedere keer wordt gezegd van dat sommige dingen niet door de wethouder geweten worden. Vooral met dit dossier vind ik dat dan nog wel wat storend. Er werd al wat gevraagd over dat casino-effect en dat soort grappen. En desalniettemin blijft de wethouder volhouden dat het voor mei voor elkaar is. Dus daar zijn wij dan ook heel benieuwd naar van hoe ze dat doet. De andere wethouder, mevrouw Den Dulk, en daar heeft de PvdA ook al iets over gezegd over de scope en dat soort zaken. Daarvan heb ik opgeschreven van dat wel een onderdeel van de begroting is. En namelijk de O, en dat is met het aanbesteden. Terecht de opmerkingen van de PvdA over de arbeidsplaatsen en dat soort dingen. De herkenbaarheid van de stad. Maar ook wat de wethouder zei, was dat de O en de scope te maken hadden met het uitbesteden en het aanbesteden. Nou, dat lijkt dan al een beetje naar een koehandel te gaan ruiken. En dat lijkt mij, gelet op de mooie locatie die het college wil, niet helemaal de plaats. Hè? Dat is niet echt de markt. Vervolgens, voorzitter. Dat parkeren komt dan, zegt de wethouder, in het Conoco-traject terug. En ik denk eigenlijk van dat als de coalitiepartijen en ook de wethouders aangeven van dat ze zo blij zijn met de goede communicatie, dat lijkt het mij dat dan prettig dat ze dat dan voortzetten en dan deze parkeertoestand ook voor mij terug laten komen, zodat die communicatie dan ook prettig blijft gaan. Opvallend is daar hebben we net al naar D66 over gevraagd. Maar de heer Vonk die zegt eigenlijk iets heel leuks. Tenminste, ik weet niet of dat leuk is, maar het klinkt wel heel mooi van dat de wederopbouw niet voltooid is. En eigenlijk vind ik dat een hele prachtige opmerking. En nog mooier wordt het van dat het CDA eigenlijk zegt van dat het eigenlijk ook wel redelijk uniek is. Want in een eerder stuk werd er al aangegeven dat wat nu gesloopt gaat worden en wat nu allemaal opnieuw gebouwd gaat worden, dat het eigenlijk monumenten voor de toekomst gaan worden. Dus hoe mooier kan je het eigenlijk krijgen? Graag gedaan, Willem. Ja, ik hoorde het wel hoor. Voorzitter, daarnaast toch nog wel eigenlijk, even kijken wat de volgende vragen van, welke waren het, dat ook weer, Corjan, daar kijk ik even naar. Oh ja, over de scope, maar daar is al een hoop over gevraagd over de, door de PvdA, welke functionaliteiten dat zijn, welke dat soort dingen. En inderdaad over het banenverlies en het behoud van arbeid. Nou, dat zijn allemaal die bijkomende vragen die daar ernstig mee te maken hebben. En ja, goed, dat zijn eigenlijk vragen. Mochten wij nog vragen hebben, dan zullen we die zeker de komende week schriftelijk naar het college laten toekomen. En dan maakt dat wat makkelijker. Dat was hem.
U heeft het allemaal gehad, meneer Pastoor. Dank u wel. CDA, de heer Burggraaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat de Vrije Socialisten mijn euforie hebben gevoeld toen ik vertelde waar we allemaal mee bezig zijn en hoe trots wij als CDA erop zijn dat we dat in de helder allemaal kunnen en durven en willen doen. He, dus al die ontwikkelingen. Voorzitter, voor ons zijn er eigenlijk geen extra vragen meer. We wilden nog wel de nadruk bij het college neerleggen van met name dan punt 4, communicatie en dan met name naar de bewoners toe. Wij stellen het heel erg op prijs als de bewoners volledig meegenomen worden en dat de participatie van de bewoners ook heel goed gestalte krijgt. Dat, het staat erin, maar we willen het nog een keer benadrukken. En we hopen dat we dus in mei met een goed gevoel met elkaar hiermee verder kunnen gaan.
Rupsie, meneer de voorzitter.
Grenus.
Ik zou een vraag van meneer Burggraaf willen weten hoe zijn achterban staat tegenover het nieuwe stadhuis.
Een groot gedeelte van de achterban is zeer positief. En ik wil ook zeggen dat meneer Vonk is een van onze achterbannen. He, het is ook de achterban. En ik ben ook blij dat meneer Vonk op zijn manier aangeeft hoe hij dat graag zou willen hebben. Maar je kan in de democratie, dan zijn gewoon de meerderheid die volgen we.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Dol, een interruptie op de heer
Bent Burka. U zich bewust dat u die meerderheid maakt zo?
U vroeg het aan de voorzitter. Of?
Nee, ik vroeg het aan meneer Burggraaf of u zich bewust is.
Ja, ik denk, we delen alleen de voornaam, meneer Burggraaf, maar er is niks.
Ja, we zijn alle twee Willem natuurlijk, maar goed. Ik ben me ervan bewust, ja. Ik ben me van de bewust dat wij met elkaar op een gegeven moment hebben gezegd, we zijn een bepaalde koers ingegaan. En het is een koers die ons vertrouwen geeft en die moeten we met z'n allen gaan volgen en blijven volgen. Want anders, dan als je van de koers afwijkt, dan blijf je in die molen zitten dat je nooit wat afmaakt. En wij vinden gewoon dat je wat af moet maken. Dit zijn goede plannen, dit zijn plannen die door heel veel mensen gedragen worden. En er zijn natuurlijk ook kritische mensen. Maar wij hebben er vertrouwen in. Dus we moeten ons vasthouden aan hetgeen waar we mee bezig zijn.
Goed. Dank u wel, meneer Burggraaf, voor deze toelichting. Wij gaan luisteren naar het duet van behoorlijk bestuur. De heer Prins.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik vraag me veilig af wat we vanavond hier zitten te doen.
Aan wie vraagt u dat, meneer Prins?
Ik zal je nou zeggen waarom. Wie heeft deze vergadering veilig bijeengeroepen? Want dat hadden we dus nooit moeten doen. Nee, want het college heeft niks te melden. Dat zeggen ze zelf. Dus wat zitten we hier nou te doen?
De heer Wouters, gaat u gang.
Nee, ik ben nog niet klaar.
Oh, excuses, meneer Prins.
Maar ja, waar het college een vacuüm trekt, vul ik dat braaf in. Eerst even de opmerking aan het adres van de heer Vonk. Nee, meneer Vonk, ik heb geen moeite met deskundigen, maar ik heb wel moeite met mensen die hun eigen beslissingen verbergen achter het oordeel van deskundigen. En dan ten tweede, het is onmogelijk, dat weet de heer Vonk ook, om de raad met 60% van de stemmen te laten kiezen op een bepaald voorstel. Dat kan gewoon niet. Voorzitter, ik heb gevraagd, en het college heeft dat, die vraag niet beantwoord. Ik moet overigens zeggen dat ik de beantwoording door het college vanavond van de vragen niet echt kwalitatief toereikend vind. Dat vind ik erg jammer. Dat maakt het standpunt van het college er niet sterker op. Ik heb gevraagd, is het nou zo dat die business case tegelijkertijd het contract is met het consortium? Dat was de belangrijkste vraag van deze hele avond. En ik heb daar geen antwoord op gehad. En ik heb er ook bij gezegd dat als dat niet zo is, dat we dan nog voor wat verrassingen kunnen komen te staan. Voorzitter, dan heb ik vanavond iets heel aardigs ontdekt. In 2009 schreef de toenmalige wethouder Frietje ons exploitatiemodellen Nieuw Stadhuis, 9 november 2009. En hij schreef op een bijlaag, hij schreef toen, dit gaat over het DBFM-contract. En in de loop der jaren is daar een O achter geplakt, maar die O is onterecht. Het moet zijn het DBFM-scope-contract.
Voorzitter.
Daar komt hij.
Interruptie.
Meneer Frietje.
Ja, als meneer Prins mij dan citeert, dan ga ik nog verder terug. Want wij hebben in augustus 2008 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek laten doen door de BNG-advies. Dat weet meneer Prins misschien nog wel. En daarin is een public-private comparator uitgevoerd. Dat is een vergelijkend onderzoek. En daar is ook vastgesteld wat de financiële meerwaarde oplevert. En als u dan ziet wat daarin staat, zijn dat juist die aspecten die u nu terugvindt in de O. Dus als u mij dan citeert, begint u dan alstublieft bij het begin, bij het brondocument, waar wij deze hele discussie mee gestart zijn. En volstaan dan niet dat al of niet met een schrijfhout in november 2009 daar nog aan te worden gehouden.
Een correctie van de kant van de heer Frietse, geen vraag.
Dat was
blik, meneer Reinte.
Ook een impliciete vraag aan mij. Want dat betekent, voorzitter, dat misschien het hele pamflet van 9 november 2009 berust op een schrijffout.
De heer Reinten had een interruptie.
Ja, ik mag de heer Fietsje niet interrumperen, maar de heer Prins wel. Dus,
ik ben benieuwd wat voor moeite u gaat maken. Ga
de heer Prins, ik heb hier ook een papiertje van november 2009. Dat heb ik altijd bij de hand, ligt onder mijn hoofdkussen. Daar staat dan DBFM-contract, geen O tussen haakjes. Ik ben altijd bereid akkoord te gaan als men dat suggereert, maar het staat er echt niet, DBFM. En daar staat inderdaad in dat het hele bedrag 0,2 miljoen goedkoper is dan de financieringen die we voor die tijd daar hadden. Hè? Dus 0,2 miljoen, dat was de winst van het DBFM-verhaal van de heer Fries. Dat weet u nog, meneer Prins? Dat was de vraag.
Nou, mijn probleem is, meneer Rijnt, dat ik niet slaap en dat soort dingen onder mijn hoofdkussen. Dus ik weet dat niet.
Meneer Prins vervolgt zijn betoog.
Maar, voorzitter, het interessante daarbij is, in hetzelfde verhaal van 9 november 2009, is een bijlage, moet ik even zoeken. Ja, er staat toelichting op personele efficiëntie indien van 3-1 gebouwen wordt gegaan. En daarin gaat het feitelijk over besparingen op het personeel. Daar gaat het over. En die besparingen op het personeel, die moeten feitelijk ten laste komen van de besparingen op het personeel zoals we die in onze begrotingen altijd gewenst hebben. En naar mijn inzicht moet je deze besparingen op het personeel niet plotseling weer toe gaan rekenen aan besparingen op het stadhuis. Want dan reken je jezelf twee keer rijk. Ik kan me vergissen, maar ik denk het niet. Voorzitter, en dan een opmerking over de accountant. De handreiking van de wethouder over de accountant. Ik kan me herinneren, in de commissievergadering ik ben de datum kwijt, maar toen ging het over Willemsoord, en toen ging het over het verstrekken van een lening van 6 miljoen, en toen ging het over een rendement van 4%. En daar ontstond in de commissie ontstonden nogal wat vragen over. En toen was er een accountant gevraagd om daarbij aanwezig te zijn. Het is een interessante vraag van de heer Reinders om te zeggen, wie betaalt dat nu? En de heer Reinders zegt dat omdat hij in de auditcommissie zit en denkt, als die rekening door het college wordt voldaan, komt hij niet bij de raad terecht. Maar als de raad erom vraagt, komt hij toch bij de raad terecht. Daarin werd de accountant gevraagd om daar zijn oordeel over te laten schijnen. En toen, dan zegt een accountant, en dat gebeurt hetzelfde wanneer we nu weer een accountant te raden bij accountant te raden gaan. De accountant zegt, snap je nou niet, als ik hem dat vraag, snap je niet, Prins, dat je het BBV hebt? Als jij dat nou snapte, dat BBV, dan wist je ook dat dat kan. En dan zeg ik tegen de accountant, ja, natuurlijk wist ik dat dat kan, want dat staat in het BBV, dat snap ik wel, maar daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is, de politieke keuze of je dat wenselijk vindt dat je dat doet. En omdat het hier een politieke keuze betreft, moet je niet wederom, zoals dat destijds met Willemsoort gebeurde, de accountant op het hakblok van de politiek willen leggen. Want dat is toen grof fout gegaan en die fout moeten we niet weer herhalen. En ik denk ook niet dat de accountant indachtig zijn ervaring van toen dit nog een keer gaat doen. Voorzitter, ik denk dat ik nog één opmerking maak. We hebben eens coalitieonderhandelingen gehad en daar hebben wij een heel onhandig besluit genomen. Een uitermate dom besluit. We hebben besloten dat datgene wat tot dan in de paperassen stond en waar we tot dan mee konden leven, hebben wij besloten om niet te gaan voor 2,1 miljoen gemiddeld, maar om te gaan tot 2,1 miljoen per jaar. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Reinten.
Ik vind het een heel verstandig besluit wat u genomen heeft.
Het is geen interruptie in de vorm van een vraag, meneer Reinten, maar ik neem aan dat u...
U ook niet.
Bent u met mij eens. Meneer Prins, gaat u gang.
Ja, ja, dat was een statement. En, als iemand zo'n opmerking maakt zoals ik nu maak, dan is het naar mijn smaak altijd verstandig om even af te wachten totdat de bijgevoegde argumentatie is geleverd voordat je besluit of het verstandig was. Ik zal u namelijk zeggen waarom. Die 2,1 miljoen maximaal op jaarbasis leidt tot allerlei manoeuvres door het college waar we feitelijk in meerderheid hier erg ontevreden en ongelukkig mee zijn. Het vergt allerlei manoeuvres om toch vooral maximaal op jaarbasis binnen de norm van 2,1 miljoen te blijven. Het vergt een piekbetaling die in wezen uiterst ongewenst is. Het betekent op termijn dat de totale kosten van het nieuwe stadhuis veel hoger zijn dan nodig is. Dus we naaien onszelf ontspannen een oor aan met dit criterium. En misschien is het aardig van de raad om daar nog eens heel goed over na te denken. Het was een stommiteit om dat te besluiten, naar mens maken. En voordat u gaat reageren, ik was deelgenoot van die stommiteit. Hè? Dus dan kunt u dat wel zeggen, meneer Frietje. Ja? Dus misschien moeten we daar nog eens goed over nadenken of dat wel zo verstandig is.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Mevrouw Jellema.
Heeft u ook een alternatief? Wat zouden we dan hebben moeten doen in uw optiek?
Nou, als u... Dank u wel. Ik ben erg blij met die vraag. Want wij hebben eens vragen ingediend, zoals u weet, op 6 januari van dit jaar. Een aantal vragen ingediend. En die vragen, die hadden feitelijk de bedoeling om vast te stellen. En nogmaals, ik vind het erg, erg jammer dat het college die vragen niet, ondanks de voorbereide bespreking met hen, van ons met hen, die vragen niet echt eenduidig heeft beantwoord. De origine van die vragen was, de gedachte daarover was, is het zo dat wij met de huidige regeling straks niet voor kosten worden geplaatst die als het duveltje uit het doosje bijna tevoorschijn zullen komen. Daarom heb ik ook gesproken over vaste inrichting en losse inrichting. Ik heb gesproken over vervangingsinvesteringen. En het college is er erg onduidelijk in, zoals ze vanavond ook erg onduidelijk was in haar antwoordgeving. Dat vind ik een gebrek, moet ik zeggen. Ja. Om te voorkomen dat wij straks een DBFM-scope-contract hebben, waarbij we over 5 jaar tot ontdekking komen dat, oh jee, we moeten een nieuw meubilair, verkeerd voorbeeld, maar u begrijpt wat ik bedoel, of er moeten nieuwe gordijnen, of er moeten nog nieuwe computers komen, of over 10 jaar is de hele IT-wereld zodanig veranderd, dat hadden we nu niet kunnen voorzien. Dat vergt nu weer nieuwe investeringen. En over 20 jaar voldoet het gebouw in geen enkel opzicht meer aan de voorwaarden waaraan een gebouw moet voldoen. Niet dat er voegen uit het cement gevallen zijn, maar functioneel functioneert het gebouw niet meer. En daarom is het ook zo opvallend dat het college in het sommetje dat ze gemaakt hebben over handhaving van de huidige huisvesting zich heeft beperkt tot een termijn van 15 jaar. En daarbij heeft ze gezegd, dat is de maximale termijn waarover je in dit geval kunt spreken over een levensduurverlenging. De consequentie daarvan is dat je feitelijk niet in reden kunt spreken over een levensduur van 30 jaar in functionele zin gezien voor het stadhuis zoals we dat nu voor ogen hebben. Daar zit een fundamentele fout zit in die gedachte. En juist omdat er hele fundamentele fouten zitten in de redenering en de gedachten en de motivaties die voor het nieuwe stadhuis gegeven worden, zitten we in al dit geëikel, mag ik wel zeggen, Koen is er niet bij, dus ik mag het nu zeggen, zitten we in al dit geëikel en deze tomeloze, naar mijn smaak nutteloze vergaderingen waarbij we elkaar allerlei informatie verstrekken die we al lang hebben en die tot helemaal niets leiden. En dat vind ik feitelijk erg jammer. Als het gaat om een nieuw stadhuis, dan moet je voor ogen hebben wat de bedoeling van een nieuw stadhuis is. En dan moet je kijken, dat stadhuis gaat er zo uitzien. En dan moet je besluiten of je daar de middelen voor over hebt.
Mevrouw Jellema.
Ja, u zei net in uw eerste betoog dat het dom was, u hoorde aanhalend, dat we dat met één jaar, met een eenjaars 2,1%
per jaar
ja. Maar u heeft nog geen antwoord gegeven op mijn vraag van wat is u, want toen begon u een heel ander betoog. Wat is dan uw voorstel om het per twee jaar te doen? Ik bedoel, onze begroting loopt toch nu eenmaal van 1 januari tot 31 december.
Nou, ik wil niet de heer Wouters voor de voeten lopen, want ik weet dat hij daar een heel keurig alternatief voor heeft.
We kunnen die kant op gaan, meneer Prins.
Zegt u?
We kunnen die kant op gaan, nou, meneer Wouters.
Ik begrijp dat u dat graag wilt, voorzitter.
Ik denk dat u geeft mij het handvat om naar die Wouters te gaan. Ja. Gaat u gang, meneer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Ik heb daar niet echt een alternatief. Het alternatief is natuurlijk wat er ooit al door het college is aangegeven.
Interruptie, meneer de voorzitter.
U krijgt niet het antwoord dat u verwacht, mevrouw Jellema. Maar gaat u gang.
Nou, dat mag ik zelf die conclusie trekken, hoop ik. Meneer Wouter, wilt u dan wel op mijn vraag ingaan? Want ja, ik bedoel, ik wil dan nog wel graag een alternatief weten. Als we niet met die één jaar mogen rekenen, waar moeten we dan wel mee rekenen in de optiek van Prins voor behoorlijk bestuur?
Nou, nee, uw vraag gaat natuurlijk over of het een absoluut bedrag is waar in de exploitatielasten niet overheen gegaan mag worden. Of dat het, zoals het college al een aantal keren heeft voorgeschoteld, een gemiddeld bedrag wordt over 30 of 40 jaar. En dan kom ik meteen op het verhaal van de accountant, want daar wil ik het wel. Wat natuurlijk, de accountant zal zeggen dat het mag volgens de BBV. Dat geloof ik onmiddellijk. Alleen, wij hebben gekozen voor een DBFMO-constructie, of DBFM-constructie, maar het gaat mij natuurlijk om de F, omdat dat meerwaarde, althans het zou goedkoper worden. Dit weet je pas als je de volledige contracttermijn afgelopen hebt. Ik heb inmiddels wel een redelijk archiefje van het National Audit Organization in Engeland, waarbij we wel al ervaring hebben met afgelopen DBFMO-contracten, waarbij dan blijkt dat het toch veel duurder is uitgepakt dan dat het op de oorspronkelijke manier was gefinancierd. Maar dat even terzijde, want wij hebben hiervoor gekozen. Dat is klaar. Alleen, wat ik dus gewoon in deze zin dan principieel wil, want anders is het gewoon niet te vergelijken, is dat je alles wat met die DBFMO te maken heeft, dan ook binnen de contractduur afgerond hebt. En niet praten over een terugbetaling van piek, of een terugbetalen van piekbetalingen via annuitaire regeling of wat dan ook, over 40 jaar. Dan ben je de zaak gewoon niet transparant en niet op een nette manier aan het vergelijken. En daarom zeg ik, het moet afgelopen zijn na 30 jaar, nog even afgezien van het feit dat natuurlijk de stenen niet uit de muur vallen, maar dat functioneel het gebouw natuurlijk waarschijnlijk al eerder, maar dan behoorlijke rammeling nodig heeft om ermee door te gaan. Dat brengt mij dan even op de afronding van mijn betoog, meneer de voorzitter. Nee, wij worden niet te veel geïnformeerd, laat dat zeker zijn. Wij zijn voor iedere vergadering van deze zin in. En ik begrijp best dat als het op herhalen van zetten lijkt, dat het niet zo zinvol is. Maar iedere keer komen we wel wat verder. Want wat er natuurlijk gebeurt, is dat het college bezig is om allerlei slagen om de arm te zoeken. Om daarmee eventuele tegenslagen bij de onderhandelingen met de contractpartij, want dat moeten we even goed realiseren, zover zijn we nog niet, op te lossen om binnen die randvoorwaarden te blijven die door de Raad gesteld zijn. En daarom ben ik erg benieuwd en hoopvol ook nog steeds over de workshops die dan moeten gaan aangeven hoe het gaat met functionaliteit en flexibiliteit van het gebouw op langere termijn, et cetera. Want daar zal dan langzamerhand die business case moeten rijpen. En op basis daarvan zul je dan met de contractpartijen moeten onderhandelen. En dan pas wordt duidelijk of we binnen die 2,1 gaan blijven. Waarvan ik nog steeds vind dat we het op een heldere en transparante manier neergezet hebben, die 2,1. En dat is op zich, vind ik dat nog steeds een goede zaak. En dat gemiddelde, dat had geleid tot veel meer vertroebeling van het hele verhaal. Ik heb nog op een aantal vragen geen antwoord gehad. En dat is, vind ik toch wel interessant om verder door te gaan. Dat is namelijk, waarom leidt nou 3 lagen tot allerlei verhoging van bouwkosten, dan wel aantasting van de functionaliteit van het gebouw? Want dat begrijp ik niet, hè? Dat is gewoon een kwestie van architectuur, naar mijn mening, om dat op een nette manier op te lossen. Het andere is over het parkeerregime. Ik wil graag van het college toch, want deze slag om de arm die zou ik toch behoorlijk betreuren. Zeker daar wij eigenlijk het voor gasten gratis parkeren in de binnenstad propageren. Dat we niet parkeertarieven gaan heffen op deze parkeerplaatsen die gewoon ver gaan uitstijgen boven de parkeertarieven ergens anders. Kortom, die kreet over dat betaalregime voor parkeren.
Voorzitter.
Meneer Bruijsma.
Meneer Wouters, voor zover mijn geheugen toestaat, ligt daar een motie van Trots, waarin Trots heeft afgedwongen dat de parkeerplaatsen van het stadhuis geen tarieven zouden geheven worden ter vervuren van de binnenstad. En daardoor de exploitatie van die parkeergarage te goede zou komen. En dat blijft volgens mij nog steeds overeind.
Ik heb niet echt deze motie helder voor de geest. Maar waar het mij
om... Interruptie? Ik wil hem wel even verhelderen, hoor. De kosten van de opbrengst van de parkeergelden eventueel uit een parkeergarage mogen niet voor de exploitatie benut worden van het nieuwe stadhuis. Heel duidelijk.
Dat begrijp ik. Maar in het voorsorteren bij de derde voortgangsrapportage ziet u nu dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen 99 parkeerplaatsen. Hoe je dat dan verder ook berekent.
Het gaat om 200 parkeerplaatsen. Allemaal.
Ja, maar ik laat me even uitspreken, meneer de voorzitter. Het gaat om 99 parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel van het gemeentehuis en 101 parkeerplaatsen op een andere manier die ten goede moeten komen van de bezoekende burgers en de bezoekers van de binnenstad. Juist dat daarover staat in de derde voortgangsrapportage nu dat er geen uitsluitsel en geen keuze is gemaakt omtrent het betaalregime. En dat vind ik een voorsortering voor te zeggen van nou, misschien kunnen we daar de kosten van die parkeerplaatsen, die dus niet bij het stadhuis horen zoals het er nu hier staat. En dus steun ik eigenlijk alleen maar de motie en ik wil dus ook niet dat daar onzekerheid en onduidelijkheid over ontstaat. Dat we daar niet tarieven gaan heffen die gewoon uit de pas lopen met datgene wat in de binnenstad geheven wordt. Dat zou ook tegen de regeling en de kaderstelling van dit stadhuis ingaan. Dan de keuze voor het model D, dat was ook een van mijn vragen, dat is beantwoord. Dat is dus de NS Spoor die dat heeft gekozen, begrijp ik. Ik vraag mij dus af, want in een eerder stadium is er eigenlijk altijd gesproken over de NS wil niet meedoen. Waarom NS Spoor nu ineens op de lijn komt om te zeggen ik wil toch meedoen. Maar ik begrijp dus dat ze dat wel gedaan hebben. Dan laat mij dan een suggestie doen, ook om het zaakje niet te vertragen. Op het moment dat de NS Spoor moeilijk gaat doen over allerlei randvoorwaarden, dan zou ik zeggen van stoppen met NS Spoor en doorgaan met het oorspronkelijke plan. Dat is dan nog even mijn suggestie, want anders dan kom je er inderdaad niet uit in de termijnen die we ons voorgenomen hebben.
Interruptie, meneer de voorzitter. Ik geef eerst de heer Rijnt het woord en dan de heer Bekker.
U zegt dan stoppen met het plan en het plan oppakken wat oorspronkelijk is. Dat is plan C dan van het college, maar dat bouwt voor het station langs. En daar zal NS dus bezwaar tegen hebben, dus dat schiet niet op.
Ja, ik heb daar nog geen vast omlijnde plannen in gezien. Maar je kan natuurlijk van alles daar bouwen zonder dat je op het terrein dan wel NS in de wielen rijdt. En ik denk dat we op het moment dat daar problemen ontstaan en we willen de termijnen halen, dan moeten we in ieder geval de NS uitschakelen op de een of andere manier. Dat is mijn suggestie.
De heer Bekker?
Nee. Nog even terug naar dat Engelse voorbeeld van meneer Wouters over die DBFMO.
formule waar dus na afloop van 30 jaar steeds die meerkosten, zoals hij dat zegt, naar voren komen. Dan wil ik wel eens weten wat het verschil is dus bij traditioneel bouwen, waar denk ik in de huidige geschiedenis in Nederland nog veel vaker voorbeelden van gigantische kostenoverschrijdingen naar voren zijn gekomen. Dus je kan wel zeggen dat bij het een dat voorkomt, maar het komt bij het ander ook voor. Dus dat begrijp ik niet helemaal goed waarom daar steeds zo op gehamerd wordt. Kunt u dat uitleggen?
Het gaat buiten de scope van deze vergadering, meneer de voorzitter, maar ik neem toch even de vrijheid om hier antwoord op te geven.
Even van de orde, voorzitter.
Meneer Pastoor.
U heeft in uw vaardigheden een aantal keren al aangegeven dat het met name over de voortgangsrapportage ging en dat we niet te gedetailleerd over dit soort toestanden zouden gaan spreken. Echter, ik heb wel het gevoel, maar dat kan aan mij weg hoor, dat wel een beetje gaande is. En dat denk ik, ja, van de fractiegenoot van de heer Wouters gaf al aan van nou, er wordt niks gezegd, we hadden dit beter niet kunnen doen. Maar ten lange leste lijkt het toch wel over heel veel dingen te gaan, terwijl ik dan denk van ja, hoe verhoudt zich dit nu allemaal een beetje? Ik weet niet of dat mijn gevoel is of
we zijn
dat
er bijna een beetje gedeeld wordt. En in uw tijdsbestek had de heer Wouters ons trouwens antwoord kunnen geven.
Misschien komt het u niet goed uit, maar zo'n vraag is toch denk ik wel relevant. Want
meneer Becker,
u hoeft
niet in discussie te gaan met de heer Pastoor. Ik geef de heer Wouters gelegenheid om antwoord te geven op uw vraag. En dan gaan we volgens verder met de laatste partij. En dat is de partij van onder andere de heer Becker. Gaat u gang, meneer Wouters.
Ja, waar ik het over heb is dat alle succeslijstjes van de Nederlandse DBFMO-projecten altijd gaan om op tijd opleveren en met een lagere stichtingskostencomponent. En dat is prima, dat zal ook wel zo zijn. Alleen een DBFMO-contract strekt zich uit gedurende de hele contractperiode. En wat zijn nu de lessen uit Engeland? En dat hebben wij eigenlijk in Nederland nog niet eens bereikt. Want voor zover ik weet is er nog geen enkel DBFMO-contract in Nederland dat de volledige contractduur uitgediend heeft. Dus we hebben het nog niet kunnen bepalen, maar daar wel. En dan blijkt dat over contractduren van 30 jaar, maar het is daar ook wel eens 40 jaar... dat dan gewoon een substantieel groter bedrag wordt betaald dan als je het op de klassieke manier had gefinancierd. En je weet dus pas of het een succes is, en dat is ook mijn bezwaar tegen al die mooie lijstjes, ook van ons ministerie, of het een succes is als de contractperiode af is. En dan heb je namelijk de totale kosten van het contract in beeld. En dan weet je ook wat er tussentijds allemaal is veranderd, wat dat heeft gekost, et cetera. Want dat hoort allemaal bij de uiteindelijke, en dat is wat ik bedoel.
Dank u wel voor het antwoord op de vraag van de heer Becker. Even nog een vraag aan u scheer. Mevrouw Jellema, heeft u nou een antwoord gekregen op uw vraag?
Wat vindt u ervan?
Ik ben dit is op het moment partij onafhankelijk. Dus
ik vraag niet voor deze vraag, laat ik het zo zeggen. Dank dat u nog even mij indachtig bent, want ik heb geen antwoord gekregen op mijn... En op het moment suprem dat meneer Wouters geen antwoord kon geven, ging meneer Prins ook nog even iets anders doen buiten deze zaal. Dus ik weet het niet. Maar ja, misschien dat meneer Prins er nog even op terug wil komen.
De vraag was of u een alternatief heeft voor de 2,1 miljoen per jaar.
Ja, dat alternatief is er. Het alternatief is gewoon terug naar het oorspronkelijke plan zonder piekbetalingen en een periode van 25 jaar pakken.
Laten we die discussie na de vergadering eventueel voortzetten. U heeft een antwoord gehad dat het inderdaad een alternatief kan zijn. Laatste partij, de VVD, de heer Frietsen.
Ja, voorzitter, was een hele zit. Ik wil het college danken voor de beantwoording van de vragen. In het bijzonder met betrekking tot de integratieheffing. Ik weet dat de samenwerkingsovereenkomst zo is ingericht dat gerechtelijke uitspraken die nog komen in ieder geval daarin geaccommodeerd kunnen worden en dat het de gemeente geen schade zal opleveren. Dat was al in 2010 zo voorzien.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Pruijsma.
Voorzitter, ik zou de spreker van de VVD willen vragen of hij het is opgevallen dat het betoog van de heer Savekool heeft duidelijk gemaakt dat het om marginale grootheden ging als het om die invulling van die belastingzaken ging. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom u op die reden dit dus gaat herhalen.
Voorlopig, voorzitter, ga ik over mijn eigen antwoorden. En was dit bijna het enige onderwerp wat wel tot de voortgangsreportage hielp. En anders kan ik tegen alle leden zeggen dat ze buiten de scope van de agenda zijn geweest. Als we dan zo met elkaar omgaan, dat was de enige opmerking in positieve zin die ik zou willen maken. Ten aanzien van de beantwoording van het geheel. Verder zijn er sprekers geweest.
Interruptie, meneer voorzitter.
Ik wil toch de heer Fries even gelegenheid geven zijn...
Nou, laat u iedereen gerust rekenen, want ik had een pauze ingelast en blijkbaar is die zodanig uitgelegd dat daar ruimte is voor een interruptie.
Meneer Rijnten, u hoort het. Gaat uw gang.
Ik heb de indruk dat we, als we het hebben gehad hebben over de NS, dat hebben vele partijen gedaan, dat het een uitdrukkelijk onderwerp is van de derde voortgangsrapportage. Dus u kunt niet zeggen dat we alleen nog maar een beetje zitten te leuteren.
Prima, dat is de discussie over de inhoud. De heer Fries heeft vervolgens zijn betoog.
Goed, verder zijn er een aantal partijen geweest, en dat verdriet me eigenlijk zeer, toch elke keer nog steeds uiting geven aan het feit dat zij de hele systematiek van DBFM of niet begrijpen, zeker niet willen begrijpen. Ik heb u een artikel toegezonden waarin in ieder geval uiteen is gezet dat het in ieder geval alles met lifecyclekosten te maken hebben. Als het gaat over de O, dat gaat namelijk over die volledige 40 jaar waar Prins voor Behoorlijk Bestuur het over heeft. En ik zou het dan ook goed vinden als je dat soort dingen dan ook weer met het Verenigd Koninkrijk zou willen vergelijken. Dat je in ieder geval ook die stukken tot je neemt die in ieder geval daarover gaan. En die in ieder geval een aantal zaken weer leggen zoals die in de pers zijn gekomen.
Interruptie.
De heer Rijnten, en wie hoor ik nog meer? De heer Wouters, eerst de heer Rijnten.
De heer Fritsch beklaagt zich erover dat er niet voldoende gereageerd is wellicht, maar op het DBFM dat men het niet snapt. Ik heb u al enige keren, ook in onze allervriendelijkste mailwisseling overigens, gevraagd. Ga nu eens eindelijk een keer in op het feit dat DBFMO zo ontzettend veel duurder is per jaar dan een normale annuitaire systematiek. Ik bedoel, als je dat uitrekent, en dat kan iedereen hier even het formuletje van internet plukken en je zet het zo in elkaar, dan kom je onder de 2 miljoen en nu zit het op 2,5. En daar kun je een heleboel risico's voor lopen. En u gaat daar nooit op in. U haalt er van alles bij en dan hebben we het nog niet gehad over de inflatie die er ook nog hier en daar toegepast wordt in het uw DBFMO-verhaal.
Goed, ik mag hopen dat we niet de maildiscussie hier voort gaan zetten, maar meneer Fietsen, gaat u verder?
Nou, er was nog een vraag, die wou ik allemaal gelijk meenemen.
Prima, als meenemen, meteen de heer Wouters, gaat u gang.
Nou ja, ik voel me natuurlijk aangesproken, want wat ik nou net heb verteld, dat gaat juist over lifecycle kosten. En het is voor mij heel duidelijk dat we die besluiten, dat beslissing DBFMO genomen hebben. Waar ik alleen op tamboureer, en dat wil ik de heer Frietje meegeven, is dat als je het dan doet, dan moet je het ook goed doen. En dan moet je ook de voordelen nemen die erin zitten en niet door allerlei andere manieren nog weer een deel van die voordelen weer weggeven. Dat is wat ik iedere keer betoogd heb. En ik wil best inhoudelijk nog een keer over DBFMO en PPP ingaan. Maar dat denk ik dat echt buiten de scope gaat. Dank u wel.
Prima, dat was weer geen vraag. Maar goed, we gaan door naar de heer Fietsen.
Ik kan heel kort zijn, voorzitter. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd. En ik wacht met belangstelling en vertrouwen het go-no-go besluit af.
Waarvoor hartelijk dank, commissie. Ook voor uw tweede instantie. Waarbij ik constateer dat de O in DBFMO steeds meer begint te lijken op de O van verbazing of vraagwekkend, maar wie weet. College, wethouders, mevrouw Bruin, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. De heer Savekool heet de heer Savekool. Voor degene die het steeds verkeerd uitspreken, dan denk ik van ja, zit er nu toch. Dus lijkt me zo vervelend als je naam steeds verkeerd wordt uitgesproken. Henk voor intimie, ja. Kortere ronde dan de eerste ronde. De Partij van de Arbeid geeft het voorbeeld dat het vorige college, om tot die 5 ton te komen, dijenkletsend over tafel gingen. Nou, ik denk dat het waren nog eens tijden, zeg maar, dat ik eens weer dijenkletsend van de lol ergens bij zat. Want ik vind het allemaal nog wat en behoorlijk serieus. En volgens mij deed het vorige college dat absoluut net zo serieus. Dus dat dijenkletsen zal denk ik nogal meegevallen zijn. En u zegt van, om tot die 2,1 miljoen totaal te komen. Maar ik wil wel zeggen, de 1,6 miljoen zijn natuurlijk onze huisvestingskosten die we hebben voor de 3 gebouwen daarop gebaseerd. En die 5 ton waar u over spreekt van het Dijkletsend verhaal is dan inderdaad het in stand houden van de 2 locaties en verbouwen en gereed maken voor 15 jaar.
Meneer Eijnten.
Inderdaad, hè, zo zit het in elkaar. 1,6 is er nu, er worden een gebouw afgestoten, dan heb je nog 2 gebouwen over en daar laat je dan een verbouwingsproces op los. En dat is niet doorberekend, voorgelegd aan de Raad. En het enige wat u had moeten doen is een objectieve vergelijking. Wat kost een nieuw stadhuis volgens een normale systematiek? Gewoon een aannemer aanschieten en vragen wat kost dat? En dat bedrag had u moeten gebruiken en niet een bij elkaar gefantaseerd. Ja, dan kom je veel lager naar dan nu. Dan 2,1 in ieder geval. Ja, en dat is het
ook,
probleem.
Voorzitter, waarover we heel veel over de communicatie hebben gehad. Ook misschien juist wel het manco wat er misgaat misschien met de communicatie op dit project. En dat ligt ook uiteraard aan ons, maar misschien ook een heel klein gedeelte aan u. We moeten gewoon, denk ik, beter uitleggen dat we niet echt 2,1, want ook de Partij van de Arbeid heeft dat heel kort geleden weer herhaald, nodig hebben om tot een nieuw bouwstadhuis te komen. En we moeten het beeld kwijtraken dat we bepaalde dingen niet kunnen doen. We hebben ook gehoord dat we moeten gaan bezuinigen, bijvoorbeeld, om tot een nieuw stadhuis te komen. Dat is niet zo. Wij halen het binnen dit budget wat we berekend hebben of niet, maar dan gaan we nog steeds vanuit dat halen we. En dan zijn er geen andere maatregelen nodig. En in de begroting zitten ook die bedragen opgenomen en dat is dus nogmaals voor de huidige huisvestingkosten. En we hadden zelfs 2,7 miljoen opgenomen in onze begroting voor de toekomst om het stadhuis mogelijk te maken. En dat brengen we terug naar 2,1 miljoen. Dus ik denk dat we dat verhaal goed moeten verkopen in plaats van zeggen dat het bijvoorbeeld het Gemini verplaatst nu gaat worden in Den Helder. Dan laten ze in vredesnaam met dat stadhuis stoppen. Ik bedoel, daar werken we wellicht zelf aan mee.
We gaan het uiteraard niet over het Gemini hebben. Meneer Prins, een vraag aan de wethouder.
Mijn vraag aan de wethouder is, voorzitter, dat bij haar stelling dat er niet meer geld bij moet dan wanneer we in de huidige accommodatie zouden blijven. Realiseert u zich, wethouder, dat deze vergelijking is gebaseerd op een aantal speculaties betreffende de kosten die gemaakt zouden worden bij de handhaving van de huidige accommodatie?
Ja, had toen als raad wellicht moeten zeggen van nou, dat accepteren we niet. Maar ik bedoel, er zijn besluiten overgenomen. We hebben die 2,1 miljoen ja tegen gezegd met z'n allen. En daar hebben we het mee te doen. En we zijn toen uitgegaan dat het inderdaad onze 3 locaties zijn. En aanpassen deze 2 locaties. En dat is het. Ik bedoel, en dan kunnen we constant op terug gaan komen. En zeggen van het gaat ons veel meer kosten. En andere dingen kunnen we niet meer doen omdat we een stadhuis gaan bouwen. Maar dat is dus niet zo. En wil ik nog wel even uit de wereld helpen.
Meneer Rijnt, een vraag aan de wethouder.
Voor de zoveelste keer even, toch even duidelijk. We hadden 1,6 voor de huidige gebouwen, dat is dus duidelijk. We hebben een berekening gehad, die heeft de heer Fietsje ons voorgeschoteld in november 2009. Daar waren berekeningen met een lineaire aflossing. De lineaire aflossing die is heel duur in het begin. Daarvoor was het nodig dat er 1,1 miljoen bij moest per jaar. Weet u het nog? Dat zat u bij. Daarnaast heb ik toen een annuitaire aflossing gemaakt. Die kwam een stuk lager uit. En de heer Frietje zat er met de DBFM nog eens een keer 0,2 ton onder. Dus hebben we toen geconcludeerd, die DBFM-constructie, die is het goedkoopste. Hij zal het goed bekeken hebben en klaar is Kees. Die 1,1 miljoen is vervolgens wel in de begroting gezet. En helaas hebben we toen de verkiezingen verloren en konden we dat niet terugdraaien. Maar dat deugt niet.
Nee.
Maar dat deugt niet, die 1,1 miljoen, dat is namelijk het getal uit de lineaire aflossing. En we zijn DBMFO rechtsaf gegaan. En dat is zeer onjuist. En u zegt het nu weer dat er ruimte is. Het slaat nergens op.
Geen vragen, de heer Burgraaf.
Voorzitter, ik wil vragen of we niet de heer Friesje willen noemen, maar de wethouder toentertijd. Want ik vind het heel verstorend dat meneer Friesje zit hier als raadslid. En die doet nu zijn werk als raadslid. En dan wordt iedere keer gezegd, meneer Friesje dit en meneer Friesje dat. Het was de wethouder toen.
Het college. Prima, dank het college.
Wel. Mevrouw Bruin, vervolgt uw betoog, ja. Uw beantwoording.
Dan heb ik gezegd, dat hoort al via de voorzitter, heb ik van mijn collega gehoord. Meneer Reenders, u even aan te spreken. Dat ik gezegd zou hebben van nou, we slopen bij het station maar. Maar ik bedoel, nou, zou ik dat natuurlijk niet, of het postkantoor maar. Maar ik heb wel gepoogd te zeggen, maar misschien heb ik dat ongelukkig uitgelegd. Het toenmalige stationsgebouw, heel lang geleden, is ooit gesloopt. En daarvoor, op een andere locatie, iets daar rechts van, is inderdaad toen bijvoorbeeld een postkantoor gebouwd. En inderdaad, u heeft gelijk en meneer Vonk heeft ook gelijk. Als ik wil zeggen dat dat in de wederopbouwperiode gerealiseerd is en dat het nog niet voltallig is. En dat is denk ik een hele juiste conclusie van ook de heer Vonk. Want toen gingen we er ook nog van uit dat Den Helder weliswaar groter dan Alkmaar zou worden. En Alkmaar heeft nu, heb ik net gehoord, 95.000 inwoners. Den Helder zou dat wellicht overstijgen. En die plannen zijn toen ook heel ruimtelijk opgezet, omdat daar toen ook bijvoorbeeld een hotel in gedachten zat en ook een onderwijsinstituut bijvoorbeeld, of ook kantoren. En dat is natuurlijk niet al doorgegaan. En we willen nu naar de tijd van nu teruggaan, het intieme, het Den Helder op maat maken. En vandaar wellicht wouden we dan terug het gebouw wat er ooit vroeger gestaan heeft. Zo heb ik het proberen uit te leggen.
Mevrouw Jellema.
Mevrouw de wethouder, u weet toch wel dat het station 200 meter meer naar de dijk heeft gelegen.
Uiteraard, maar in ieder geval in die omgeving met een parkje ervoor. Maar ik bedoel, we hebben daar iets gesloopt ooit, wat we daar wel in die omgeving weer terug gaan bouwen.
Ja, ik vind het een heel bijzondere manier van appels en peren vergelijken. Dat lag in een hele lommerrijke omgeving, midden in een parkje met een muziektent ervoor.
En hoe mooi wordt het nu weer voor het stadspark?
Maar dat kun je niet vergelijken. Ik zal u het boekje 1972, Den Helder, een stad met schone toekomst even. Toenvallig net bij Richter nog even op de kop getikt. Ik zal het uw doelen laten toekomen. Dan kunt u zien hoe de echte stadsvernieuwing, waar meneer Vonk het over had, echt bedoeld was. Na de in de wederopbouw en hoe deze, en wat ook hoe deze gebouwen die u nu met de slopershamer gaat bedreigen, elkaar tot elkaar verhouden.
Ja, en wat zullen we verder gaan met het onderwerp,
inderdaad,
dames?
Niet uitgevoerd is. Dus ja, zo gaat dat. De Vrije Socialisten, de heer Pastoor, ja, u moet mij eventjes helpen als u wil. Ja, misschien is het overbodig, maar ik had iets gezegd wat u niet beviel, maar ik, uit uw herhaling kon ik niet opmaken wat ik nou gezegd had. Maar misschien dat
de
u
heer
dat
Pastoor
op je aan wil.
Ik wil
er geen vragen voor, dus hoef ik niet op in te gaan dan. Behoorlijk bestuur, de heer Prins, u had gelijk, in de eerste instantie had ik uw vraag laten liggen. Van is de business case ook het contract met het consortium? Nee, dat is niet zo. De business case is niet het contract met het consortium. Maar ik dacht ook dat u dat misschien zoiets had vermeld van ja, dat begrijpt u toch wel. Dat is inderdaad niet zo. Ook omdat onze business case zijn natuurlijk ook, is een prognose. Zijn de bouwstenen die wij nu allemaal aan het berekenen zijn. En het is een soort maximale prijs. Dus een plafondprijs, wat wij maximaal dus denken nodig te hebben aan het consortium aan te bieden. Dus wij weten ook, we hebben het worst case scenario, zeg maar, zijn we nu aan het bedenken, dat we nooit duurder uit kunnen zijn dan die 2,1. Dat wordt dus een plafondprijs.
Voorzitter, interruptie.
Het consortium kan daarop inschrijven en op die bouwstenen. Wat hetzelfde geldt, krijgen we helemaal geen enkele inschrijving. Wie weet. En hebben wij uiteraard ook geen contract. Een consortium is natuurlijk ook wellicht bereid om bepaalde prijzen lager te maken dan die 2,1. Dus dan zal het contract natuurlijk aangepast worden aan de business case. Want dan zijn de bedragen lager.
Meneer Prins, een vraag.
Ik ben erg dankbaar voor dit antwoord. En dat mijn vraag aan de wethouder is dus, dat betekent dat als wij de business case accepteren, dat dat niet betekent dat er een nieuw stadhuis gebouwd kan worden, per definitie.
Als wij geen inschrijving staan van een consortium, inderdaad, zou dat gevolg kunnen zijn.
Ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Dank.
Maar dat staat ook in het ambitiedocument, hebben we dat opgeschreven, ook die aanbestedingsprocedure over pagina 19 en 20. Ik had van u ook, meneer Reenders, nog een vraag laten liggen, eigenlijk over hetzelfde. U vroeg over de aanbesteding. Wie doet het nou eigenlijk precies? Hè? Nou, dat hadden we ook omschreven in het ambitiedocument. Maar het is het projectteam, het aanbestedingsteam, een onafhankelijk team. Ook dat staat in het ambitiedocument dat u in december heeft vastgesteld. Maar ik weet niet of u een achterliggende vraag had, maar dat doet het projectteam onder leiding van de heer Savekoel.
Daar heb ik een aanvullende vraag dan, meneer de voorzitter, als dat mag.
Gaat de gang, meneer Reenders.
En heeft dat team ervaring met deze constructie?
Ja, daar zit eigenlijk, nou ja, u heeft het bureau wat daar ook op zit, Tenman, hier ook in de raadzaal diverse keer meegemaakt. We zijn ook vanaf het beginstadium daarbij betrokken. En dat is het bureau wat eigenlijk als grootste bureau het meeste ervaringen heeft in juist het DBFMO. Het is hun specialisatie. Er wordt nog even verwezen naar over NS Sports, behoorlijk bestuurde heer Wouters. Nou ja, optie D, hè, dat lag inderdaad aan de keuze. En u kunt nu zeggen van nou, haal ze alsjeblieft ver van je weg, want het zijn nogal wat eisen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat ze zijn een hele belangrijke partner in het gebied, want zonder hun kunnen wij niet en andersom ook niet. We hebben elkaar nodig en we willen allebei gaan voor de maximale kwaliteit. Zij ook en wij ook. Dus daar hebben we elkaar wel gevonden. Maar dat mag natuurlijk niet de hoofdprijs kosten. En dat mag ook zeker niet zo zijn dat zij verwachten dat wij alles kosten. Dus als hun ambitie voor ons onbetaalbaar blijkt te zijn, dan zullen wij natuurlijk die ambitie wat lager in gaan schatten. En dan moeten de reizigers maar wat minder veilig en minder. Maar hun eisen zullen wij niet volledig gaan betalen. Daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor. Tot zover. D.
Mevrouw Den Dulk, gaat de gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, even ingaand op de Partij van de Arbeid en het uitbesteden van de ode. Oh, hij is weg. Oké. Er zijn er meer, dat is waar. Dat is ook weer zo. Ik probeerde de heer Reinte aan te kijken. Maar over de ode je nu ook die je nu ook uit zou kunnen besteden. De kracht van de DBFMO-constructie is de integratie in de keten. Door dat consortium mee te laten denken over de wijze van schoonmaken, kom je wellicht tot een andere materiaalkeuze. Het voorbeeld is meermaals aangehaald over het ministerie van Financiën, waar in de tekeningen bestek zeg maar overal vloerbedekking stond, maar waar uiteindelijk voor natuursteen is gekozen. Nou, als we het dan over kwaliteit hebben, mevrouw Dol, dan moet dit u aanspreken. Omdat dat eenmaal makkelijker schoon te maken is. Nou, daarom is het ook, maakt het ook gewoon ook deel uit van die DBFMO en hoort die scope daarin. We hebben nog geen definitief besluit genomen over wat er wel en niet in gaat vallen, maar daar komen we in mei bij u op terug. Voorzitter,
interruptie, meneer voorzitter.
Ik geef eerst de heer Reint het woord en vervolgens de heer Reinders.
Oh ja. Ik begrijp uw verhaal van technische adviezen vanuit het consortium om het zo efficiënt mogelijk te maken. Alleen de scope, dat ging over aanbestedingsvoordelen die er zouden komen tussen de huidige bedragen in de begroting en het aanbestedingsbedrag en het bedrag wat u wilde gebruiken voor om de 2,5 omlaag te drukken. En ik heb betoogd straks dat dat een onterechte besteding is van een personele reorganisatie. Dat was het verhaal. Die technische adviezen snap ik hoor, dat is me duidelijk.
Ja, voorzitter. We zijn nu ook bezig, hè, zoals u weet, met een bezuinigingsoperatie ook op personeel waar mensen ook uitvloeien. Nou, die personeelstaakstelling die staat op zich. Daar zijn we sowieso mee bezig. En die O die in die DBFMO zit, die meerwaarde creëer je door die integratie in die keten. En ik hecht er ook aan, want dat vergat ik zojuist even bij de afronding van dit stukje wat mij betreft. Ik hecht er toch nog een keer aan om te zeggen dat er volwaardige arbeidsplaatsen overblijven, ook als we die scope uitbesteden. En de indruk die u als Partij van de Arbeid nu meermaals wekt, al waren dat onvolwaardige arbeidsplaatsen, nou, daar herken ik het college in ieder geval helemaal niet in.
De heer Reinders.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik mag zo nog even hierop reageren.
Als u dat wenst.
Ja, graag.
Ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat het ambitiedocument niet meer gevolgd wordt. Ja. Tenminste, niet meer volledig gevolgd wordt. Want daarin wordt duidelijk aangegeven welke onderdelen binnen die scope staan. Bladzijde 17.
Klopt. En dan staat er ook onder dat lijstje op pagina 17, staat dan verder zal worden verkend in hoeverre het zinvol is. Nou, dus wellicht wordt dat er nog aan toegevoegd. Nou. En blijven we keurig binnen de kaders van het ambitiedocument.
Prima, de heer Reinten.
Ja, want ik heb die vraag nu twee keer gesteld. Ik krijg geen antwoord. Namelijk mevrouw Den Dulk, die gaat spreken over de algehele bezuinigingen op personeel en dat dat allemaal netjes gaat en noem maar op allemaal. En dan kunnen we het ook nog hebben over de volwaardige arbeidsplaatsen. Alleen ik heb met nadruk twee keer gezegd, u gebruikt het aanbestedingsvoordeel voor het stadhuis. En dat is onjuist. Dat is een denkfout die u maakt. Want dat deugt niet. Het is een personele reorganisatie en die mag u niet daarvoor gebruiken. Ik heb het voorbeeld gegeven. Als u andere koffie gaat aanschaffen hier, dan kunt u toch ook niet zeggen dat gaat naar het stadhuis, naar de kosten. Dus geeft u daar nu eens antwoord op. Nee, dat klopt niet.
Maar geeft u mij dan eens...
Eerst krijg ik antwoord van u.
Geef mij dan eens aan waar wij buiten de kaders treden als u ons met een DBFMO-constructie op pad heeft gestuurd. Dan valt dat daar toch binnen om die scope in die O onder te brengen? Dan kunt u nu wel zeggen, hè, zoals de heer Prins grootmoedig deed, met de kennis van nu hadden we wellicht beter een andere keuze kunnen maken. Maar dat hoor ik u niet zeggen.
Ik ben nooit akkoord gegaan met een O, een grote scope of zo. Dus DBFM. Dat was in het verhaal van Medefietje in 2009.
Nee, maar ik vraag
dat is tussen de oren blijven zitten. Dat was goedkoper, was het goedkoopst op dat moment. Nou, kassa, hartstikke goed, klaar. Niet zeuren verder. En nu is er een scope gekomen en die moet dan wat opleveren waardoor het nog haalbaar is.
Voorzitter, ik begrijp de sentimenten. Maar een college gaat aan de gang met de kaders waarin de gemeenteraad een meerderheid voert.
U geeft geen antwoord, dat is het probleem.
En een meerderheid kan ook gevormd worden zonder de Partij van de Arbeid. En dat is een paar keer...
Geeft u nu antwoord?
Nee, ik zeg dat wij met de opdracht die wij vanuit de raad gekregen hebben... om met een voorstel te komen binnen een DBFMO-constructie... de O weliswaar nog tussen haakjes, maar binnen met een DBFMO-constructie... en dat we binnen dat kader nog altijd opereren... en dat
dus,
we daar naderbij in mei op terugkomen.
Dus u gebruikt de constructie die u gaat doen... om volwaardige arbeidsplaatsen uit het huis eruit te filteren... U gebruikt het rendement ervan voor het stadhuis... en dat moeten we dan geloven. Het is kolder wat u doet... Heeft u dit met de ondernemingsraad besproken?
De uitspraak over de volwaardigheid van de arbeidsplaatsen onderschrijf ik op geenerlei wijze.
Het werk
moet gewoon blijvend gebeuren. En aan die functies wordt wat dat betreft niks veranderd.
Nou,
dus,
het laatste nog, en dan hou ik erover op, want hier verschillen we over van mening. Het is duidelijk,
blijkbaar,
als ik in dit stadhuis binnenkom... Dan ken ik de bodes, dan ken ik Leo, dan weet ik dat gewoon. Ik ken de schoonmaaksters en zo was het op school ook. En u wilt een heel andere kant op met de mensen. Dat je hier een anonieme werkplek hebt die unheimisch wordt. Die kant gaat u op.
Nou, en dat is dus dat stukje sentiment dat ik u in het verhaal hoor brengen... waar ik ons college en de voorstellen waar wij mee bezig zijn helemaal niet herken. Want, nee, maar dat, nou, weet ik niet. Kijk, u schetst een... angstscenario, nou, waarvan wij zeggen van, nou, zo hoeft het helemaal niet te worden. En we verschillen inderdaad van mening. Laten we daar in ieder geval over eens zijn.
Ter interruptie, voorzitter, dan mag wel
even. Mag ik anders eerst even de wethouder verzoeken? Of had u echt een hele dringende interruptie?
Nou, dat had hier wel wat mee te maken, hoor. Maar ik wil wel wachten tot de wethouder ademhaalt.
Ja,
dit is het woord, gaat de gang.
Dit is blokje scope, wat mij betreft. Dus.
Ja, dat heeft er inderdaad mee te maken. Want wat u geeft wel aan dat ook met de keten in de keten opgelost zou worden. Betekent dit nou feitelijk, mevrouw de wethouder, dat u ook een self-fulfilling reïntegratiebedrijf gaat worden?
Nee, dat is een andere keten, meneer Pastoor. U zet mij bijna op het verkeerde been, maar dat is een andere keten. Ja, alles kan. Voorzitter, na de wat felle woordenwisseling met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... wil ik hem toch ook nog even danken voor een suggestie die hij in de eerste termijn heeft gedaan. Want hij zegt van, ja, hij had het over stoppen. Nou ja, op die lijn zitten wij niet. Maar ik hoorde hem ook zeggen, sparen. En waarom gebruik je de opbrengst van de afstootnota, van de afgestoten panden niet om de spaarpot te vullen? Nou, helaas heb ik hem in eerste termijn, was hij me even ontschoten. Want anders hadden we meteen even kunnen horen hoe dat bij de rest van de raadsleden ligt. Maar dat zou een oplossingsrichting kunnen zijn om wellicht nog wat geld te genereren om het stadhuis mogelijk te maken.
Meneer de voorzitter.
Wie van de twee gaat dat eerst? Nou, mevrouw Jellema, gaat u gang.
Dames, gaan voor. Ja. Mevrouw de wethouder, bent u zich bewust van het feit wat u nu allemaal zegt? Nu ook, en dan heeft mijn eigen fractievoorzitter dat wel tussen neus en lippen die suggestie gedaan. Maar ik ben het daar dus helemaal niet mee eens. Dat ook weer het vervreemden van panden. En alles wordt nu naar het stadhuis gegaan. En ik heb u net ook tussen neus en lippen door horen zeggen van tegen meneer Reintjes van ja, we hebben de PvdA ook helemaal niet nodig om een meerderheid te krijgen. Nee, ik luister heel goed naar u namelijk. Want ik dat trek ik mij dus wel persoonlijk aan. Want u bent mij, en het hele college is mij al heel lang geleden kwijtgeraakt hoor. Ik ben bij voorbaat al tegen dit, wat de uitkomst ook is. Dus dit is voor mij eigenlijk al een beetje de limit. En ik hoor u alleen maar alles toetrekken naar dit stadhuis. Ik heb dit al getwitterd ook. En u bent een van mijn volgers, dus u zult het ongetwijfeld hebben gelezen. Dit wordt het Waterloo van Den Helder. Dit is echt afschuwelijk. Alles wordt toegetrokken naar het stadhuis. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik wens u heel veel succes. Maar ik ben er echt helemaal klaar mee. Dank
laten we voorkomen dat sentiment de overhand krijgt bij zulke belangrijke beslissingen. Ik begrijp het wel, maar we praten hier wel over een vertegenwoordiging van de achterban vanuit uw eigen partijpolitieke kleur. En dat moeten we toch meer met ons verstand doen uiteindelijk dan met onze emotie. Al zal dat er ongetwijfeld ook bij komen horen. Maar mevrouw de wethouder, mag ik u verzoeken om de beantwoording voor te zetten?
Een feit is dat er in het verleden besluitvorming over het stadhuis heeft plaatsgevonden zonder steun van de Partij van de Arbeid en daarmee toch een meerderheid was in de gemeenteraad. Als u ons vraagt, willen wij ook graag de steun van de Partij van de Arbeid bij de besluitvorming over het stadhuis, dan is het antwoord daarop hardgrondig ja. Voorzitter, en verder ja, ging ik even in op de suggestie die door de partijvoorzitter werd gedaan in eerste termijn. En trek ik dus niks naar me toe op dit moment. Maar ja, vond ik het wel zo fair en nou, vond de suggestie ook recht doen om een reactie op te geven. Dus dat Luxie, even ter nuance.
Mevrouw Jellema.
Ik geloof graag dat u graag onze steun heeft. Ik begrijp alleen dan niet goed waarin ongeveer een jaar geleden of meer dan een jaar geleden toen wij ons eigen voorstel hebben ingeleverd en dat het niet eens naast uw eigen voorstel is gelegd. Het is ruklisloos afgeschoten. Dus ik geloof helemaal niets van u als u zegt dat u stukken naast elkaar legt en dat u ons mee hebt willen nemen in het proces. U bent alleen maar vooruit, een vlucht vooruit genomen. U heeft niemand meegenomen. Zeker niet ons.
Voorzitter, momentje, ja, wethouder. We hebben het over het derde voortgangsrapportage. Ja. We hebben het niet over zaken die jaren terugspelen. Laten we ons echt alsjeblieft beperken tot de derde voortgangsrapportage. En dus ook niet meer op ingaan. Mijn verzoek aan u. Maar gewoon de beantwoording voor te zetten van de vragen die u eventueel nog open hebt staan.
Ik luister naar u, voorzitter. U kent mij.
Nou, ik niet.
Het is verleidelijk. Maar nee, ik ga door naar het volgende blokje. En dat gaat over parkeren, voorzitter. Er zijn verschillende opmerkingen over gemaakt. Mevrouw Dekker gaf ook al een toelichting van hoe dat amendement gelezen en geïnterpreteerd moet worden. En op één manier maar te interpreteren is. En dat is dat de parkeeropbrengsten van de garage van de parkeervoorziening bij het stadhuis niet toegerekend mag worden aan de exploitatie van het stadhuis. Nou, daar is trots vanaf het begin af aan heel duidelijk over geweest. Dus, de consequentie is dan dat het onderdeel uitmaakt van de parkeerexploitatie. Ik hoor behoorlijk bestuur zeggen van, ja, het kan toch niet zo zijn dat de parkeertarieven voor het stadhuis straks heel hoog zijn en elders in de stad laag. Nee, voorzitter, dat heeft ook met marktwerking te maken. Dan staat die parkeergarage leeg. Meneer Rijf, heel goed, u zit nog op te letten. Dus dat is inderdaad geen oplossing. Wel is het zo dat in onze parkeervisie wij uitgaan van een kostendekkend en ja, kostendekkende parkeeropbrengst, parkeerexploitatie. Dus het is ook een beetje vroeg nog en een beetje buiten de range van de vergadering vanavond. Uiteindelijk gaat u ook als gemeenteraad over de hoogte van de parkeertarieven. Dus uiteindelijk komt u daar nog over te spreken, hè, als dat, wanneer die garage in exploitatie wordt gebracht. De zinsnede uit de voortgangsrapportage. Hè, ik begrijp dat de commissie een beeld heeft bij een bouwlaag erop. Ja, dan wordt die duurder. Dat beaamt u en dat snapt u. Maar hoe kan die nu ook duurder worden bij drie lagen? Hè, er waren meerdere mensen die daarop in zijn gegaan. ook bij die drie lagen zul je die 200 plaatsen, hè, overeenkomstig dat amendement dat door Trots is aangenomen met steun van de Partij van de Arbeid onder andere, maar ook bij die drie lagen zul je die 200 parkeerplaatsen daar moeten realiseren, dus ook weer een deel in dat gebouw moeten onderbrengen en ook dat zal kostenverhogend werken. Hoogstwaarschijnlijk. Dus nou ja, dat zijn die varianten waar we nu nog
voorzitter,
mee aan het
interruptie.
Rekenen zijn.
Meneer Prins.
Vraag aan de wethouder, voorzitter. Zou het goed zijn in verband met de kosten wanneer Trots zijn motie of amendement betreft het parkeren zou intrekken? Zou ons dat niet veel meer speelruimte geven en kostenbesparend kunnen werken?
Als wij in de voortgangsrapportage aangeven dat het amendement van Trots kostenverhogend werkt, dan is de antwoord op uw vraag ja. Ja. Nou, dat. Voorzitter, door verschillende partijen is er veelvuldig achterom gekeken. Heb ik begrip voor. Wel jammer, want we zijn ook bezig om iets toe te voegen aan die stad. Aan dat stadshart met name. Om kwaliteit toe te voegen aan dat stadshart. Om reuring te brengen in dat stadshart. Om een duurzaam stadhuis neer te zetten in plaats van een label F, hebben we hier geloof ik. Waar we nooit een A van kunnen maken. En ook om aantrekkingskracht te hebben voor de ambtenaar 2.0. Want op dit moment zijn we aan het afvloeien, maar er komt een tijd, en die is dichterbij dan we ons realiseren waarschijnlijk, dat we zullen moeten knokken op de arbeidsmarkt om mensen binnen te halen met de vergrijzing. Nou, en dan is een werkplek in het stadshart van Den Helder, dat dan zeker weer gaat bruisen, is positiever dan in een bejaardentehuis, waar je het nieuwe werken in ieder geval niet goed kunt implementeren. En daar wil ik het eigenlijk bij laten, voorzitter. Dank u wel.
U ook bedankt. Zijn er van de kant van de heer Savelkoel nog vragen die openstaan? Nee? Prima. Helemaal goed. Commissie, dank u wel voor deze bijdrage, uw vragen, de beantwoording, college en de heer Savelkoel, aanwezig op het publieke tribune. Ook dank voor uw tijd, want we hebben alweer 3 uur volgemaakt met z'n allen. Ik wens u allemaal een hele prettige avond en sluit bij deze de vergadering.